Vote. Goedenavond allemaal, welkom op deze vergadering van Algemene Zaken. Agenda punt 1, opening en vaststelling van de agenda. Daar wil ik eventjes bij stilstaan, want aangezien de heer Van Maurik zich nog niet heeft laten zien, stel ik voor dat we de agenda even een paar punten behandelen totdat hij aanwezig is en dat we daarna overgaan tot andere punten. Mijn voorstel zou zijn dat we eerst beginnen bij agenda punt 6, het verslag van de vorige keer, en dan agenda punt 7, inlichting van de burgemeester. En we dan overgaan tot de orde van de dag als meneer Van Maurik er is, burgemeester en wethouders in dit geval. Kunt u daarmee instemmen? Dan beginnen we bij agenda punt 6. En in het kader van het raadsinformatiesysteem wil ik u verzoeken voor de duidelijkheid, als u het woord wil, dat u wacht tot ik uw naam noem voor het verslag. Agenda punt 6, het verslag van de commissie van 13 januari 2011. Wil iemand daarvan nog iets zeggen? Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Niemand? Dan ga ik in dat verslag even door naar de laatste bladzijde. Waarbij we komen tot de besluitenlijst, de toezeggingenlijst. De participatienota staat daar vermeld. Hij staat nu in de nieuwe raadsvoorstellen. Is dat ook hetgene wat u van had verwacht? Ja. Dit kunnen we afvinken bij deze. Akkoord. Het positioneringsonderzoek. Dit wordt gemeld in het presidium. Dat is gebeurd.
Die is gemeld en we hebben afgesproken of we gaan ervoor zorgen dat die in mei, juni wordt aangeboden.
Dank u wel, wethouder Van der Heijden. Ik was vergeten uw naam te noemen. Goed, dit wordt dus de toezegging in mei, juni. Meneer Van Maurik komt net binnen.
Voorzitter.
Ogenblikje.
Voorzitter.
Meneer Van Oosterwijk.
Naar aanleiding van die toezegging, het lijkt me dat het positioneringsonderzoek, of met name het activiteitenplan wat daar uitrolt, behoorlijke raakvlakken heeft met een agendapunt wat we vanavond ook gaan behandelen, met de takendiscussie. Of zit ik er ver naast?
Wethouder Van der Heijden.
De afspraak was, er was een positioneringsonderzoek. In het positioneringsonderzoek hebben we gezegd dat we een aantal stappen willen nemen. Ik heb toen gezegd dat zal op heel low budget gebeuren. Meer in ondersteuning en in initiatief nemen en enthousiasmeren. Toen heeft de Raad toch gevraagd, wij willen daar toch graag een activiteitenplannetje voor hebben. Dus het heeft natuurlijk raakvlakken, maar ik ga er op dit moment vanuit dat het activiteitenplan, zoals we hem denken te gaan schrijven, weinig of niets zal kosten.
Dat hoor ik altijd graag natuurlijk.
Dank u wel, meneer Van Oosterwijk. Gaan we even, zoals we net afgesproken hebben, naar agenda punt 7. Inlichting van het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag even in het kort aangeven dat wij vandaag weer collegeleden een Hart van Brabant dag hebben gehad. Dat is de dag van samenwerking van de 8 Midden-Brabantse gemeenten, waarbij we al onze regionale overleggen tegenwoordig op één dag hebben en ook een plenaire zitting. En omdat daar de samenwerking toch steeds wat steviger wordt, is het denk ik ook goed dat iedereen dat ook wat bij kan houden van wat betekent dat en wat zal dat voor onze gemeente ook verder kunnen betekenen. En daarom is het misschien al wel raadzaam om aan te geven dat er de bedoeling is dat in ieder geval in juni ook een raadsledendag zal zijn voor alle raadsleden in Midden-Brabant, in het hart van Brabant. En dat is om het ook wat aardig te maken in de Efteling. Dus ja, in ieder geval een aardige omgeving. En daar zullen geen sprookjes verteld worden, maar hoe wij gaan samenwerken. De precieze datum komt nog, maar ik denk dat dat in ieder geval voor u al wel belangrijk is om te weten. Dat daar dus ook wat meer informatie komt over van hoe ver zijn we, wat is de stand van zaken, wat is de werkagenda van de samenwerkings samenwerking in Midden-Brabant, zodat u van begin af aan daar ook kennis van hebt en alles daarin mee kunt maken. Maar dat zal in juni zijn, zoals dat er nu uitziet.
Dank u wel, burgemeester. Dit agendapunt 7 afgerond hebbende, wil ik de heer Van Maurik welkom heten. Ik wil hiervoor voor de introductie even het woord geven aan de burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben, zoals u allemaal weet, natuurlijk op 1 januari 2010 is de vrijwillige brandweer allemaal overgegaan naar de veiligheidsregio. Dat is denk ik het belangrijkste feit wat voor ons ook vanuit Goorle daar ook het eerste merkbaar in was. U heeft dat ook gemerkt bij de bespreking van de begroting, want anders begon uw begroting altijd met de hele bladzijde B brandweer en alle zaken die de brandweer betreft, die daar opgesomd worden. En nu kennen wij dat facet alleen via het bedrag wat we vanuit Goorle aan de veiligheidsregio betalen. Maar er gebeurt natuurlijk een heleboel en ik heb u al een aantal keren aangegeven dat er veel ontwikkelingen zijn. Sorry. En die ontwikkelingen die hangen natuurlijk samen allereerst met de vorming van de veiligheidsregio, de bezuinigingsopdracht waarmee de veiligheidsregio ook meteen moest beginnen en de nog daarna gekomen bezuinigingsopdrachten, maar ook de visie op van hoe gaat de veiligheidsregio met al die andere kolommen ook, maar ook met de brandweerkolom verder om. En daarom is denk ik heel goed dat de directeur van de veiligheidsregio daar ook nog eens nadrukkelijk het een en ander over kan vertellen, want dat zal ook voor de komende tijd ook effect hebben voor ons in Goorle. En overigens ook voor u dus belangrijk als raad.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Van Maurik, zou u beknopt kunnen vertellen wat u aan ons kwijt wil?
In uw midden te zijn, waarvoor hartelijk dank. Het is overigens altijd plezierig om bij de eigenaren van tijd op bezoek te zijn. Want eigenlijk zijn de 26 gemeenten gezamenlijk de eigenaar van de veiligheidsregio. Dat hebben we vormgegeven in dit land door middel van een gemeenschappelijke regeling. En weliswaar lijkt dat soms op afstand te staan, maar als u naar de verhoudingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kijkt, dan is elke gemeenschappelijke regeling natuurlijk van uzelf. En het is misschien goed om dat ook nog eens te benadrukken en ook straks eens te kijken welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunt u als raad dan kenbaar maken en ook uitoefenen op het beleid en de ontwikkelingen binnen die veiligheidsregio. Veiligheidsregio is op zichzelf niet nieuw, maar het heeft wel een extra dimensie gekregen op 1 oktober 2010, toen de wet op de veiligheidsregio's in dit land van toepassing is verklaard en van start is gegaan. En als ik nou zou moeten zeggen in één zin waarop berust die wet en wat is de taak van de veiligheidsregio, dan is de taak van de veiligheidsregio om in een situatie van een ramp of een crisis gecoördineerde inzet te plegen met een gezamenlijke operationele diensten, met name politie, brandweer en ik noem het maar even de witte kolom, samen met externe partners om het hoofd te bieden aan die ramp of die crisis. Dat is het eerste punt. En het tweede punt is dat we ons natuurlijk moeten inspannen om die ramp of die crisis daadwerkelijk te voorkomen. Ik denk dat dat de twee hoofdlijnen zijn, als ik het kort moet zetten, wat in die wet staat. Die wet zegt verder dat er een bestuur moet zijn, dat is een algemeen bestuur, dat de korpsbeheerder in het gebied tevens voorzitter is van de veiligheidsregio. En in ons gebied hebben we 26 gemeenten die gezamenlijk die veiligheidsregio bepalen. Wat is de taak van de veiligheidsregio? Een aantal taken, waarvan de meest belangrijke taak dan misschien wel is het in stand houden van een brandweer. Twee, het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer. En in de derde plaats geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. GHOR afgekort, kent u misschien wel, eigenlijk de crisisorganisatie van een gemeenschappelijk gezondheidsdienst, een GGD. Die drie dingen moeten wij in stand houden en we moeten voor een aantal producten zorgen. We moeten zorgen dat de risicobeheersing op orde is, ik zal daar straks ook iets over toelichten. En we moeten ervoor zorgen dat het materieel en het materiaal gezamenlijk wordt ingekocht, heeft de wetgever bepaald. En in een situatie van crisis moet het crisismanagement op een ordentelijke manier voorbereid en tot uitvoering kunnen worden gebracht. Daarvan hebben we dus drie diensten die onder juridictie vallen van het bestuur van de veiligheidsregio. En dat bestuur van de veiligheidsregio bestaat, wettelijk is dat zo geregeld, uit de burgemeester van de gemeente, dus in ons geval de 26 burgemeesters, en die vertegenwoordigen en representeren hun gemeenteraad. Die zitten daar niet op persoonlijke titel. De burgemeester van iedere gemeente legt ook verantwoording af over zijn of haar handelen of niet handelen aan de gemeenteraad. En alle inlichtingen die de gemeenteraad wil hebben, kan de gemeenteraad ook van de burgemeester verkrijgen als het gaat om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de veiligheidsregio. Die wet is op 1 oktober 2010 ingevoerd en die verplicht alle veiligheidsregio's, en dat zijn er op dit moment nog 26 in ons land, ik zal daar straks iets meer over vertellen, die verplicht ons om een viertal producten in de loop van dit jaar te maken. De eerste is, er moet een gemeenschappelijke regeling worden vastgesteld. Dat treft overigens in onze regio, omdat in onze regio eigenlijk al vanaf 2005 sprake is van de eerste vormen van een veiligheidsregio zoals die uiteindelijk in de loop van vorig jaar vorm heeft gekregen. En deze week is aan uw Griffie toegestuurd de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de 26 gemeenten voor de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het is een vrij beleidsarme gemeenschappelijke regeling geworden. Het gaat alleen over de formeel juridische positie en de functies die een algemeen bestuur heeft, een dagelijks bestuur heeft, een voorzitter heeft. Het gaat niet over de geldmiddelen en het gaat ook niet over het beleid. Het is een nadrukkelijke keuze van het bestuur geweest om te zeggen, in de gemeenschappelijke regeling, die regelen we eigenlijk zo kaal mogelijk, alleen het juridische framework zal ik maar zeggen, want wij willen heel graag dat in het beleidsplan en in de begroting en in het financieel meerjarenperspectief de keuzen staan en niet in de gemeenschappelijke regeling, ten einde iedere raad in de gelegenheid te stellen invloed te kunnen blijven uitoefenen op de ontwikkeling en de kwaliteit van de producten van de veiligheidsregio. Die gemeenschappelijke regeling die moet u goedkeuren. Dus u krijgt hem ter goedkeuring, 26 gemeenteraden. In de tweede plaats zegt de wet dat er op 1 april een regionaal risicoprofiel moet worden gemaakt, wat naar de gemeenten moet worden toegestuurd en de gemeenten kunnen daarop hun zienswijze geven. Het regionaal risicoprofiel is niet anders dan eigenlijk de vervanging van elk lokaal risicoprofiel. Daarin beschrijf je welke risico's doen zich in jouw regio voor, dan wel welke bedreigingen komen van buitenaf op onze regio af. Met andere woorden, het Antwerps havengebied bijvoorbeeld is een dreiging, dat kan een dreiging zijn, het is geen dreiging, maar het kan een dreiging zijn als daar een ramp of een crisis gebeurt, dan treft dat onze regio, want de wind staat dan meestal deze kant op. Dus als er iets met de kerncentrale bij Doel gebeurt, dan betekent dat dat van buiten naar binnen komt. En dan is ook de ramp of crisisbestrijding in onze regio aan de orde. Die risico's die moeten worden beschreven, dus ook moet worden beschreven bijvoorbeeld hoeveel BRZO-bedrijven hebben besluit rampen en zware ongevallen. Er zijn er 56 overigens in onze regio met een spits in Moerdijk met 19 op dit moment. Dat betekent dat we die risico's moeten beschrijven, maar ook de risico's van de infrastructuur. Zowel de vitale infrastructuur, de nutsvoorzieningen, maar ook de fysieke infrastructuur, water, weg en spoor. Dat wordt overigens niet meer per gemeente bekeken, er wordt voor de hele regio gekeken. Hoe ziet dat risicoprofiel eruit? Welke risico's doen zich voor? Dat krijgt u toegestuurd. Daar hebben wij als regio voor gekozen om het niet alleen bij een analyse te laten van de risico's, maar we hebben ook een extern bureau gevraagd om juist die objectiviteit te waarborgen. Als je dit risicoprofiel van onze regio ziet, pleeg nou eens een capaciteitsanalyse op basis van dat risicoprofiel. Met andere woorden, wil je die mogelijke dreigingen, rampen of crisissen voorkomen, dan wel effectief kunnen aanpakken? Wat heb je dan nodig aan inzet voor menskracht, materieel en materiaal om dat risico op een effectieve manier te lijf te gaan? Op basis van die capaciteitsanalyse, waarin dan ook staat wat je prioriteiten in je regio zijn, dat zijn overigens geen politiek-bestuurlijke keuze, maar bijna analytische, op basis van een analytische analyse, welke dreigingen doen zich het meeste voor. Dus u zult begrijpen dat in alle regio's in dit land de uitval van vitale infrastructuur, dus gas, water, elektra en telecom, dat dat de vitale infrastructuur is, dat we daar het hoofd aan moeten kunnen bieden als er op dat punt wat gebeurt. Twee, in ons gebied, ook in veel andere regio's, maar in ons gebied zeker, is water een element waar we ons op moeten voorbereiden, omdat we een waterrijk gebied zijn. Maar dat geldt ook voor de fysieke infrastructuur, omdat wij een zeer intensief wegennet hebben en ook een spoorwegennet met gevaarlijke stoffen en een zeer druk bezet. Dus dat staat in een risicoprofiel. Daar zit die capaciteitsanalyse op en dat zal uiteindelijk dan uitmonden, want dan hebt u de analyse. U weet welke capaciteit u nodig hebt op basis van de analyse en dat zal dan voor de brandweer specifiek uitmonden in een spreidings- en een dekkingsplan waar staat... Waar staat mijn materieel? Hoe is het met mijn mensen? Hoeveel heb ik er nodig? En wat betekent dat voor de inzet ervan? Het bestuur heeft daarvoor een aantal bestuurlijke uitgangspunten meegegeven. Die zult u ook krijgen, want u krijgt dat risicoprofiel met die bijlagen. En dan zult u zien dat het bestuur een aantal uitgangspunten heeft geformuleerd. Een belangrijk uitgangspunt bijvoorbeeld van het bestuur is geweest. Wij vinden dat er in onze regio, wat de repressieve brandbestrijding betreft, er sprake moet zijn van een fijnmazig net voor de dagelijkse brandweerzorg. Wij vinden dat er één grootschalig incident tegelijkertijd in deze regio kan plaatsvinden. Of kan plaatsvinden. Als het plaatsvindt, moet dat effectief bestreden kunnen worden. Nou, zo zijn er een aantal bestuurlijke uitgangspunten geformuleerd. En die zijn eigenlijk het vertrekpunt geweest om dat spreidings- en dekkingsplan op te stellen. Waarbij ik u zeg dat bij dat spreidings- en dekkingsplan weer niet gekeken is naar de lokale situatie, maar weer is gekeken naar het totale grondgebied vanuit de bestuurlijke gedachte en de politieke overtuiging dat iedere burger in Midden- en West-Brabant recht heeft op dezelfde kwaliteit van de dienstverlening en de veiligheid. Dat verschilt dus niet per gemeente, dat is dus gesynchroniseerd op het geografische niveau van de regio. Dat risicoprofiel plus dat spreidings- en dekkingsplan, want dat is de uitkomst daarvan, dat krijgt u toegestuurd en dan kunt u uw zienswijze op kenbaar maken. In de derde plaats, op 1 juli, moet er een beleidsplan liggen. Het beleidsplan, zegt de wet, moet voor een periode van 4 jaar zijn. En in dat beleidsplan mag het bestuur, naast de ambities die men zelf heeft, die moet men ook opschrijven, maar moet men ook verklaren hoe het staat met de operationele prestaties van de onderscheiden diensten die deel uitmaken van de veiligheidsregio's, die overigens strak gereglementeerd zijn in een aantal opzichten. Bijvoorbeeld bij de brandweer is er geen vrijheid, blijheid. Er is een strak wettelijk kader als het gaat bijvoorbeeld over opkomsttijden. Binnen die wettelijke regels, bijvoorbeeld dat elke tankauto spuit, staat er nog steeds in het besluit van de brandweer met 6 mensen moet uitrukken. Daar worden nu weliswaar proeven gedaan om dat met minder mensen te kunnen doen. Daar kom ik straks nog wel even op terug als ik een beschouwing hou over de verschillende diensten. Maar dat wettelijke kader moet u terugvinden in het spreidings- en dekkingsplan, want daaraan zal het moeten voldoen. En dat moet ook in het beleidsplan staan. Nu heeft het bestuur ook gezegd, we kunnen natuurlijk een prachtig beleidsplan maken, maar elke raad zal vervolgens vragen, kunnen we het ook betalen? En zijn er genoeg geldmiddelen? En wat kost een product? Dus het bestuur heeft ook opgedragen om een financieel meerjarenperspectief te schetsen voor de periode 2011 tot en met 2015. Om daarin aan te geven, kun je de inhoudelijke doelen en de te bereiken resultaten ook betalen en is dat gedekt. Op 30 maart en 31 maart zal het algemeen bestuur zowel het risicoprofiel als het beleidsplan als het financieel meerjarenperspectief aan de orde hebben. En dat komt dan tussen 1 en 10 april naar alle 26 de gemeenten, waarbij de gemeenten in een positie zijn om een zienswijze te geven over het risicoprofiel en hun wensen kenbaar kunnen maken zoals het in de wet staat ten aanzien van het beleidsplan. En het vierde product, dat moet op 1 oktober van dit jaar geleverd worden. Het vierde product bestaat uit het regionaal crisisplan. En in het crisisplan moet de regio aangeven, als zich een ramp voordoet, hoe ben je dan georganiseerd? Hoe is het met de inzet van de mensen? En welke taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben de onderscheiden partijen? Dat is eigenlijk meer een organisatieplan waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de bestrijding van de ramp zijn vastgelegd. Dat moeten we dit jaar doen. Stap je weer dichter naar de gemeente toe. U krijgt straks, behalve die gemeenschappelijke regeling ter goedkeuring, dus dat risicoprofiel en u krijgt ook dat beleidsplan. Bijzonder is dat bij de vorming van de regionale brandweerorganisatie per 1 januari 2010... De gemeente hebben besloten om hun budget over te dragen aan de veiligheidsregio, omdat die de brandweer moet exploiteren. Dat is een proces geweest wat een lange adem heeft gehad en 1 januari zijn we van start gegaan. Om u een beeld te geven, die organisatie van de brandweer omvat ongeveer 2000 medewerkers, waarvan ongeveer 1500 wat wij in de volksmond noemen vrijwilligers. Het zijn eigenlijk meer part-timers, want er gelden behoorlijke verplichtingen om vrijwilliger te kunnen zijn. Je moet namelijk competent zijn, je moet opgeleid zijn en anders kun je gewoon niet je functie uitoefenen. Het maakt dus überhaupt ook niet uit of je vrijwilliger bent of beroeps als je in de repressieve fase zit. Want allebei, of nou de repressieve brand wordt bestreden door vrijwilliger of een beroeps, maakt niet uit, want ze hebben dezelfde kwalificaties. Vaak een misverstand dat mensen denken die zijn hoger of minder. Dat is helemaal niet aan de orde. 2000 mensen, 1500 zogenoemde vrijwilligers en 500 beroepsmensen. Waarvan overigens ongeveer 200 tot 220 in de repressieve dienst en de anderen hebben andere functies. Er is een afdeling risicobeheersing bij de brandweer, ongeveer 80 medewerkers. En daar werken er denk ik 10 van op centraal niveau en 70 werken in de 10 clusters die gevormd zijn in de regio. Want die zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de advisering over bouwvergunningen als het om brandpreventie gaat. En brandveiligheid gaat. Maar ook voor de BRZO-bedrijven, ook voor de externe veiligheid. Nou, dan heb je een budget van ongeveer 60 miljoen euro, waarvan ongeveer 5 miljoen betrekking heeft op de, zeg maar zeggen, de bijdrage aan de FLO. Dat geldt overigens alleen voor 4 gemeenten in het gebied. Dus ongeveer gaat het exploitatiebudget over 55 miljoen euro, waarvan afgerond 42 miljoen euro betrekking heeft op de kosten voor salarissen en de personele kosten en 13 miljoen overige kosten, waarvan ongeveer 6 miljoen kosten kapitaallasten in verband met de aanschaf van materieel en materiaal die in de begroting staan. Dat is de begroting en het aantal medewerkers van de brandweer. Bij de gemeenschappelijke meldkamer werken 105 mensen. Die 105 mensen die zijn allen in dienst van een kolom, zoals wij dat noemen. Die zijn of in dienst bij de politie, of bij de brandweer, of bij de RAV, de regionale ambulancevoorziening. De regionale ambulancevoorziening is overigens een aparte gemeenschappelijke regeling van 47 gemeenten in Brabant, want dat doet Midden- en West samen met Brabant Noord. En die 47 gemeenten die vormen samen de regionale ambulancevoorziening. 65 ambulances, 400 medewerkers, bekostiging door de zorgverzekeraar. Dat is dus niet uit publieke middelen, maar door de zorgverzekeraar betaald. 105 medewerkers. Het budget is ongeveer 2 miljoen euro, want de salarislasten zitten dus bij die kolommen. Dan hebben we de GHOR, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, 14 medewerkers. En dat is veel meer een netwerkorganisatie dan een operationele organisatie, omdat zij zijn het de spin in het web van de witte kolom, zal ik maar zeggen. Zij sluiten overeenkomsten en zorgen voor de bevordering van de competenties bij grootschalige opvang in ziekenhuizen of bij huisartsen of met apotheken. Dus zij organiseren als het ware de hele medische sector in een geval van een ramp of in een crisis. En daarom is het ook een relatief kleine organisatie. Dan weet u ongeveer het beeld. Dan is er nog een partner die niet onbelangrijk is, zeker niet. Dat zijn de 26 gemeenten. Iedere gemeente is namelijk verantwoordelijk voor een aantal gemeentelijke deelprocessen. Als zich een ramp of crisis voordoet, dan is de gemeente bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het registreren van schades, voor de opvang van gewonden, voor als er doden te betreuren zijn, voor de inrichting van een mortuarium. Als het gaat om evacuatie, is de gemeente daar verantwoordelijk voor. Dat noemen we in de rampen- en crisiswet dan ook de bevolkingszorg. Wat hebben die 26 gemeenten met elkaar afgesproken? We kunnen een aantal dingen in eigen huis regelen, want dat moet ook. Maar we moeten ook de dingen die we gemeenschappelijk kunnen doen, gemeenschappelijk doen. Daar draagt u allen aan bij. U geeft daar jaarlijks, al sinds jaar en dag, dat budget wordt ook nooit verhoogd. 650.000 euro brengen die 26 gemeenten op. Dan mag de veiligheidsregio ook niet aankomen, want u hebt als gemeenteraad uitgesproken dat budget, dat is van ons, voor onze gemeentelijke processen in het kader van de rampbestrijding, voor alle coördinatie en de samenwerkingsarrangementen. Daarvoor zitten bijvoorbeeld voorlichtingspools, als er iets gebeurt dat de bijstand is geregeld van de ene gemeente aan de andere gemeente, waakvlamovereenkomsten die we hebben met busbedrijven, zodat als zich in een gemeente wat voordoet, er acuut en snel kan worden opgetreden. bestuur heeft vorig jaar gezegd, op 8 juli 2010, naar het financieel perspectief kijkend, laten wij een aantal zaken met elkaar afspreken. Bij de vorming van de brandweer, de regionale organisatie per 1 januari 2010, was er nog sprake van, ik noem het maar even, een oud tekort van 1 miljoen euro. Dat heeft betrekking op 400.000 euro afgerond. De gevolgen van de reorganisatie, dus van de 3 subregio's naar 1 regio. Want er is toen gekozen voor een rechtspositionele regeling voor de beroepsmensen. Dat was overigens de regeling van Tilburg. Maar die had een opdrijvend effect, omdat je ging harmoniseren in de hele regio. Zodat iedereen die in een gelijke positie zit, gelijk salaris krijgt. 400.000 euro. De bijdrage van de brandweer aan de gemeenschappelijke meldkamer was al jaren een probleem. Is nog steeds een probleem. 400.000 euro. En daarnaast een aantal frictiekosten in verband met de realisatie van 200.000 euro. Het bestuur heeft gezegd, beste directeur, dat vinden wij mooi, maar wij willen hier nooit meer met u over spreken. Dit lost u maar op in uw eigen begroting. Twee, het bestuur heeft uitgesproken, als u samengaat, dan moet dat van betekenis zijn in efficiëntietermen en in effectiviteitstermen. Dus u kunt met minder mensen uw bedrijfsvoering doen, moet u denken aan financiën, personele zaken, facilitaire zaken en informatievoorziening. Dan moet u daar maar indikken en wij willen dat u bezuinigt een bedrag van 930.000 euro structureel. En dat willen wij terug hebben vanaf 1 januari 2013 al 26 gemeenten. Dus zo'n 95 cent, zeg maar, als je het over de inwoners van dit gebied omslaat. Nou, dat is 1,9 miljoen afgerond naar beneden. Daarnaast moeten we rekening houden dat we de komende jaren van de Rijksoverheid een korting krijgen van 400.000 euro. Want het Rijk geeft 5,5 miljoen euro per jaar aan de veiligheidsregio voor de uitoefening van de functies van de brandweer en de GHOR. En men heeft besloten dat 1,5% per jaar tekort en 6% in totaal is 4 ton. Nou, u hebt het al lang uitgerekend, 1 miljoen plus 9 plus 0,4 is 2,3 miljoen. Daar wil het bestuur niet meer met mij over spreken. Dus ik heb even nagedacht, blijf ik of blijf ik niet. Ik ben gebleven, dus ik moet die 2,3 miljoen oplossen in de bestaande begroting van 67 miljoen euro. Daarnaast heeft het bestuur gezegd, heel interessant, het gaat minder goed in ons land. Wij moeten allemaal de buikriem aanhalen als gemeente. Dus dat geldt ook voor het verlengd lokaal bestuur, want dat is de veiligheidsregio, dat is een gemeenschappelijke regeling. U moet 9% bezuinigen. Dat heeft men gemakshalve gedaan over de brandweerbijdrage van 60 miljoen. Nou, dat is 5,4 miljoen, moet u structureel bezuinigen. En ook daarover zal het bestuur, met name over dat laatste bedrag, de keuze die daar aan de grondslag liggen, moeten beoordelen. Enerzijds op inhoud en anderzijds op het financieel perspectief. Valt die 5,4 miljoen euro te bezuinigen. Dan zou ik een heel exposé kunnen houden waarom die 5,4 niet klopt en waarom dat 4,9 miljoen moet zijn. En welke problemen is, dat zal ik u allemaal niet mee vermoeien. Bovendien vind ik dat netjes om dat eens met het algemeen bestuur te delen. Nou, en dat krijgt u ook tussen 1 en 10 april krijgt u ook dat financieel meerjarenperspectief zien. U krijgt daarin te zien het spreidings- en het dekkingsplan en de gevolgen daarvan. U krijgt te zien welke voorstellen liggen op tafel en welke afwegingen heeft het bestuur gemaakt om die bezuinigingstaakstelling in te vullen. En is die überhaupt in te vullen en zo ja, in welke mate kan die ingevuld worden? Zodat u bij uw beoordeling van het risicoprofiel, de spreidings- en dekkingsplan wat over de inzet gaat, over de hele regio van menskracht en middelen, maar ook in het kader van de bezuiniging een oordeel kunt vormen als raden of u vindt dat op een evenwichtige wijze beleidsinhoud en geldmiddelen met elkaar in evenwicht zijn. Dat is de situatie waar we nu voor staan. En dat betekent als u op 10 april die stukken krijgt, dan zullen we 2 oploopjes organiseren. 1 in Dongen en 1 in Zevenbergen. Voor alle raadsleden van de 26 gemeenten die daar belangstelling voor hebben op 19 en 20 april, waarin dit verhaal, maar dan concreter, waar slaan de bezuinigingen op neer? Wat is het bestuur van opvatting? Zodat u voor 15 juni uw zienswijze aan de veiligheidsregio, aan het bestuur, kenbaar kan maken. Het bestuur de argumenten en de reacties van de gemeente kan wegen. En op 7 juli stelt het bestuur dan en de begroting 2012 en de jaarrekening 2010 en het financieel meerjarenperspectief en het beleidsplan en het spreidings- en dekkingsplan definitief vast gehoord de opvatting van de gemeenten. Dat zou ik graag als een korte inleiding op de stand van zaken willen zeggen.
Dank u wel, meneer Van Maurik. Kan ik een van de aanwezigen het... Zijn er vragen op dit moment? Het blijkt dus een duidelijk verhaal te zijn geweest. Nou, het is duidelijk dat we allemaal nog een uitleg krijgen op 29 april in Dongen of in Dongen en in Zevenberg. 19 en 20 april, dat is duidelijker. Op twee verschillende locaties voor alle raadsleden. Waarbij we dus nog een aantal stukken tegemoet zien, waarbij we dus in juli moeten gaan besluiten voor de stand van zaken. Niemand vragen hebbende? Ja, duidelijk verhaal. Meneer Van Maurik, dank u wel voor deze informatie. Dan gaan we verder tot deze vergadering. We hebben twee punten inmiddels gehad. Punt 6 en punt 7. Punt 1 en punt 2 ook. Dus we gaan over op punt 3. De takendiscussie. Stap 1 en 2. Door de Raad is in december een aanpak voor de takendiscussie vastgesteld. Vandaag ligt bij de Commissie Algemene Zaken stap 1 en 2 voor de advisering. Dit voorstel betreft de uitwerking van stap 1. De omgevingsanalyse en bepaling bezuinigingsopgave. En stap 2 de vaststelling van de verschillende scenario's. Stap 3... 4 en 5 komen in een later stadium, respectievelijk 17 april en 31 mei, aan de orde. Waarna het uiteindelijk verankerd zal worden in de begroting van 2012. Wie mag ik het woord geven over de takendiscussie? Meneer Kouwenberg, meneer Van der Put, meneer Van Gulik, meneer Zwaans.
Iedereen
wil het woord. Nou, ladies first, mevrouw De Groot.
Nou, dankjewel voorzitter. De takendiscussie. We hebben de stukken goed bekeken. En het is erg moeilijk, heel lastig om helder de structuur voor ogen te krijgen. Van hoe krijgen we het nou slim voor elkaar. Ik wil overigens wel beginnen met te zeggen een compliment aan de organisatie en de trekkers van dit proces, want ik vind dat het buitengewoon zorgvuldig gebeurt en het is een lastig verhaal. Ik zal beginnen met ik haak het een beetje aan het voorstel, omdat het dan niet al te uitgebreid wordt, dat duurt ook weer te lang. De omgevingsanalyse, dat zijn feiten en aannames, dus ja, daar... Een onsje meer of een onsje minder, dat vind ik eigenlijk, dat zijn aannames, dus daar hebben wij niet zo'n probleem mee. De bezuinigingsopgave, dat is dus inderdaad het lijstje van wat het college voorstelt om te gaan bezuinigen. Met een streep inderdaad over de voorlopige De voorlopige opgave, die is fors, dat is eufemistisch uitgedrukt natuurlijk. In de volgende notas die aan de orde komen, daar zie je wel wat relaties. Want ik vul dan in dat die fors is ingevuld en dat onze reserves en risico's zo zijn dat er misschien nog ons wat ruimte gunt om het wat flexibel in te vullen. Dus die grote lijn, daar kunnen wij ook mee instemmen. En ja, en dan komt toch eigenlijk het leukste deel van het voorstel. Dat zijn de scenario's. Als je zuiver zakelijk het stuk ziet en het plan van aanpak, dan zeg je, u stelt vier scenario's voor. En u vraagt, is dit het? Kunnen we hiermee verder ons huiswerk doen? Dus daarin... voorstellen, doorrekenen, bezuinigingen en maatschappelijke effecten. Ik zeg u mijn interpretatie hoe ik het ingevuld heb. Want als je daar dan een beeld bij voor ogen creëert, dan denk ik van... Dus dan ga je vier scenario's doorrekenen en dan gaan we daar over die effecten praten. En toen dacht ik, ja, maar je kunt toch eigenlijk de scenario's als zodanig al wat meer focussen. Want ik ben altijd een voorstander van opschieten en geen werk doen wat niet nodig is. Wij hebben zitten denken en zitten, wij allemaal, wij hebben zitten kijken naar de scenario's en in elk scenario zat wel wat als model, en dat was ook de bedoeling om het onderscheiden te laten zijn, maar als model zat elk scenario zat er wel wat aansprak en zat ook een aantal dingen die niet aanspraken. Dus hebben wij eigenlijk, omdat toch de achterliggende gedachte is dat we deze hele takendiscussie ook niet een politieke tint of een politieke insteek wilde geven, maar zuiver proberen echt op de inhoud en welke focus zouden wij gezamenlijk kunnen voorstaan. En dan in mijn achterhoofd dat wij als gemeente op dit moment zo, althans als mijn ervaring, en ik denk dat het ook gestaafd wordt door feiten, dat wij zo ontzettend goed op de goede weg zijn wat betreft dus toch de communicatie, de participatie van de burgers, de bestuurlijke vernieuwing, klinkt weer wild, maar ik denk dat dat ook heel goed op de rit staat. En toen dat in mijn achterhoofd houdend, de toekomstvisie voor ogen houdend, heb ik dus inderdaad zitten kijken van wat zouden wij nou met alle positieve, en dan is echt de positieve aanjaagcomponenten voor ogen, wat zouden wij dan een aardige focus willen zien als ik 83 ben? Ik heb zitten rekenen, 2030 ben ik 83, waarschijnlijk dood, maar toch 83. Maar die focus, dus hoe zou die gemeente dan voor ons een leefbaar geheel zijn? Nou, ik heb jullie allemaal op de mail een voorzetje gestuurd.
Verzilveren dan?
Verzilveren?
Dan nou, 83 bent, ja.
Nou, verzilveren, dat heb ik al niet meer nodig. Maar goed, ik heb jullie allemaal een mailtje gestuurd. Eigenlijk ook omdat dat gewoon handig is, anders ga ik een heel verhaal houden en dan heb je gewoon een tekstje hoe wij het. Jullie hebben het allemaal gehad, hè? En dus mijn vraag is, ik wou graag een scenariootje inbrengen met werkmodel om verder te komen. En leidend is eigenlijk de sterke kanten van onze gemeente versterken door een slimme gemeente te zijn, want volgens mij hebben we die potentie zeker. Daar wil ik het even bij laten.
Dank u wel, mevrouw de Groot. Meneer Swaans.
Het werkt niet helemaal feilloos, voorzitter, maar kan aan ons liggen. De VVD heeft wat minder woorden nodig dan het CDA.
Hartelijk dank hiervoor.
Dat betekent dat we snel opschieten, mevrouw de Groot.
Nou ja, daarom heb ik tekst
gestuurd. Ja, maar daar gaan we het zo over hebben. Wij hebben als VVD geen problemen met het voorliggende stuk ten aanzien van de bezuinigingen. Die zijn al eenmaal ingegeven door het teruglopen van de uitkeringen uit het gemeentefonds en de laatst bekende zaken via binnenlandse zaken. Die 1.450.000 is een noodzakelijk gegeven, waarbij ik nog even aanteken, en de meesten weten dat dan natuurlijk, dat daar ook €255.000 extra in zit in verband met het terugbrengen van een deel van de rente, de interne rente, die we normaal als dekkingsmiddel gebruiken. Dus die is dan wel bovenop de bezuiniging gekomen die je doet op grond van de laatste circulaire. VVD heeft er geen problemen mee, maar wij denken dat het wel een hele grote berenklus gaat worden. Het scenario denken, waar we natuurlijk allemaal in begeleid zijn een paar weken geleden, is op zich denk ik een goede zaak. Dat betekent dat je in ieder geval realiseert dat als je gaat bezuinigen, dat je geen zaken weg moet strepen die niet passen in een bepaald scenario. Het CDA heeft hard gewerkt en heeft een vijfde scenario neergelegd. En dat is slimme gemeente. En ik zal het u laten zien, mevrouw de Groot. Ik heb het woord slim omcirkeld. Want het probleem wat we als VVD ermee hebben is dat je in ieder geval de suggestie wekt dat dit scenario slim is, CQ slimmer, dan de andere scenario's. Dus het disqualificeert de andere scenario's. Dat vinden wij als VVD. En ik weet niet of ik nu ook meteen commentaar erop mag geven of dat de bedoeling is. Ja, nou, dan gaan we dat doen. Als ik er doorheen lees, dan zie ik bij economische ontwikkeling zie ik een minnetje. Ja, ik kan dat niet helemaal combineren met slim, want als je economische ontwikkeling, als je daar geen geld meer insteekt, dan krijg je stilstand en achteruitgang. En dat is zelfs in dit scenario, denk ik, niet wenselijk. Buitengebied en natuur. Daar lees ik kwalificatie een plus. Dus daar gaan we wat meer geld insteken. En dat moeten dan initiatieven zijn gericht op het verwerven van inkomen en de kwaliteit van het buitengebied. Verwerven van inkomen, dan denk ik toch automatisch aan toerisme en recreatie. En wat schetst mijn verbazing dan? Dat bij mogelijke bezuinigingsmaatregelen zie ik het streekhuis weggestreept worden en de bijdrage voor recreatie en toerisme. Volgens mij was dat al een hobby van het CDA voor we scenario gingen denken. Dus ik kijk daar toch een beetje met twijfels naar, want als je het buitengebied zo belangrijk vindt en je streept het streekhuis weg, dan zeg je ook nee tegen mensen die je daarvoor zouden kunnen adviseren. Dit zijn voorlopig even mijn opmerkingen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Swaas. Meneer Van Gulik.
Dank u wel, voorzitter. Goed, wij hebben... Wij hebben in onze fractie dit stuk ook goed doorgesproken. We hebben die avond meegemaakt hier. En... Dat scenario denken, dat is abstract denken. En dat is een heel andere manier. Ik denk dat je moet vergelijken met als je op de oude manier gaat bezuinigen. Dat je als je een boom pakt, dat je daar een takje, maar niet in samenhang overal weghaalt. Dan krijg je een heel lelijke boom. En ik denk met scenario denken dat je meer er naartoe werkt dat je toch bezuinigt, maar dat de boom mooi blijft. Dat je dat... met beleid doet en gericht op iets. En dat is ook het idee wat erachter ligt. We moeten dat punt in de horizon zien. Ver weg. 2030. Ik weet niet hoe oud ik dan ben. Maar,
dat kost wat rekening.
Maar niet zo oud als jij. Nog? Ja, nee, nog niet, gelukkig. Maar goed. Daar kom ik meteen als opstapje naar het scenario wat inderdaad door het CDA is aangedragen. Waarbij wij... Waar meteen al opviel het woordje slimme gemeente inderdaad. En ja, of dat je nou wilt of niet, het lijkt een kwalificatie. Slimme gemeente.
Het is een kwalificatie.
Ja, maar goed, ten opzichte van die andere, dan doe je de andere tekort. Ik denk als je die naam zou veranderen, dat het draagvlak al groter zou worden. Buiten dat, ik zou bijna zeggen de best of both worlds tussen twee gemeenten of twee... scenario's bij elkaar getrokken. En als je daar goed, en daar gaan we nog een keer in onze fractie en achterban ook over praten, goed naar gaat kijken, dan zou je misschien nog wel wat meer zaken erbij kunnen halen, zeg maar, of omschrijven. Dus daar komen we nog op terug. Maar het op zich is het initiatief heel goed natuurlijk, want er is ook gevraagd van denk er goed over na en kijk waar je naartoe wilt. Dus op zich... lof voor het initiatief, daar niet wel, maar ik zou even na willen denken over die naam.
Ik vind het zo mooi dat je dat
duidt. Ja, goed. Maar er werd net door mijn buurman gezegd, en dat vond ik een hele goede, slim kan ook verkeerd zijn, hè? Slim. Als iets slim loopt, is het niet goed. Maar dat is even een woordspel. Nee, dat is Nederlands. En nog Duits ook af en toe, slim. Maar dat is iets anders. Maar daar wil ik even in eerste instantie bij laten, voorzitter.
Dank u wel voor deze Duitse les, meneer Van Gulik. Meneer Van der Put.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor allerlei varianten op mijn achternaam, maar een poeten in het Duits is toch iets heel anders dan ik beoogd te zijn. Hoeft niet in de nood te doen. Het wordt allemaal opgenomen. Ja,
staat er al in.
Voorzitter, om maar met het slot van mijn betoog te beginnen, waar de fractie van de Partij van de Arbeid het meeste moeite mee heeft, dat is met de voorgestelde besluitvorming. En wel de beslispunten A en C. Er wordt namelijk voorgesteld om in te stemmen met de omgevingsanalyse en de beschreven scenario's vast te stellen. Daar hebben wij moeite mee, omdat wij vinden dat we in beide gevallen slechts kennis zouden moeten nemen van. Dat Nederlands, Duits gaat me misschien toch beter af. Kennis nemen van. Waarom? Omdat wij moeite hebben om die scenario's vast te stellen. Naar ons gevoel en onze inschatting, en ik denk dat de bijdrage van mevrouw De Groot het ook al aangeeft, lijken de scenario's toch vrij willekeurig gekozen. Er zijn vele andere scenario's denkbaar. Niet is aangegeven waarom juist voor deze vier scenario's wordt gekozen. Dan wel de Schliebe Gemeinschaft. Dus wij denken dat het niet verstandig is om dit vast te stellen. De heer Van Gulik geeft ook al terecht aan, het is van een bepaald abstractieniveau. Als wij straks keuzes moeten gaan maken, als wij moeten gaan bezuinigen, want daar draait het toch in feite om, dan hebben wij behoefte aan een duidelijke nota waarin wordt opgesomd van wat zijn de uitgaven van de gemeente, welke posten zijn beïnvloedbaar, wat zijn de wettelijke taken, kunnen die wettelijke taken misschien ook in vergelijking met andere gemeentes wat minder intensief worden uitgevoerd. Met andere woorden, wat is het ambitieniveau van het uitvoeren van die taken? En op welke beleidsvelden is er gewoon beleidsvrijheid voor de gemeente? Dus welke keuze kun je vrijheid maken om bepaalde dingen af te schaffen? Dat is denk ik een nota waar wij behoefte aan hebben en waarop we een concrete besluitvorming kunnen nemen. En dan kunnen deze abstracte denkniveaus, die kunnen daarbij een hulpmiddel zijn, maar het gaat ver om ze vast te stellen. En dat geldt ook voor de omgevingsanalyse. Toen ik die paragraaf las, toen dacht ik van nou, dit is misschien een omgevingsanalyse, maar het is eigenlijk een nota van kansen en bedreigingen. En de kansen die heb ik er niet in kunnen lezen, alleen maar bedreigingen. Met andere woorden, er werd alleen maar ingeschreven wat nog meer personeel zou vragen, wat nog wat kostenverhogend zou werken. Maar waar de kansen liggen om geld te verdienen, dan wel minder uit te geven, heb ik er niet in teruggevonden. Dus ook voor wat dit verhaal wil ik gewoon ervan kennis nemen en straks mijn voordeel doen met de nota waar ik net om heb gevraagd. B, nou ja, goed, dat nemen we ook maar even voor kennisgeving aan. Straks komt er een voorjaarsnota. Daar staan dan de echte bedragen in en daar plegen wij de echte besluitvorming. Dus prima als u dat hier zo opschrijft, vooral met nadruk mevrouw De Groot aan, wat wou ik zeggen, op het woordje voorlopig, is prima. Maar dit is ons standpunt voorlopig. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Put. Meneer Kouwenberg.
We gaan meteen beginnen met besluit in te stemmen met de omgevingsanalyse. We hebben 2 februari, toen we hier bijeen zaten voor die borden vol te hangen met stickers, op welk scenario, en wij toch nog 5 verdachte puntjes meegehad. Minder geld, lage algemene uitkering en een steeds slechte economische situatie als gevolg waarvan ook lokale personen, bedrijven en instellingen in een minder rooskleurige situatie zijn geraakt. Het niet bouwen van de sportparkaccommodatie brengt met zich mee dat middelen moeten worden gevonden voor renovatie van het sportpark. Toename gemeentelijke taken op basis van uitkomsten van het regeerakkoord en verwachte toename van het aantal bijstandgerechtigen. Daar wil ik er nog eentje aan toevoegen waar ik al jaren het over heb gehad. En velen zullen het wel weten. Dat is het achterstallige onderhoud van wegen, riool, het puntje wat bij het riool nog moet, bij de gemeentelijke gebouwen, het groen. Dat gaat over miljoenen. Een miljoen, maar dat wordt hier gewoon niet genoemd. En mijn voorganger hier, meneer Van der Put, heeft gezegd, nou, we moeten maar eens kijken of we die kerntakendiscussie iets anders kunnen doen. De noodzakelijke zaken eerst behandelen, kijken wat eruit komt en dan nog eens zien wat we meer doen. Hij noemt daar een paar punten op van inkopen, daar heb ik ook al jaren voor gevochten. Inkopen, gezamenlijk inkopen, dat is de beste manier om iets te verdienen. Zowel voor riool, stenen, groen, alles wat daarmee te maken heeft. Dan over de punt B, bij de bezuinigingsoperatie voorlopig. Dat vind ik een veel te lage kant, dus ik kan daar niet mee instemmen, want er is veel te veel achterstand. Dan nog scenario, daar heb ik voor de slimste scenario gedacht. En dat heb ik gevonden, we zijn een stedelijk gebied met een goed buitengebied. We horen daar eenmaal bij, we moeten daar naar streven. We hebben inwoners met een inkomen, en dan moeten we nog de voorziening van aanschaffen. Dus de marge van de OZB-belastingen, die zijn niet zo hoog, tenminste moreel niet zo hoog, als ze eigenlijk wel voordoen. En dit scenario, we moeten het oude scenario gewoon aanhouden, wat we nu al kennen. We moeten gewoon doorgaan, want als wij ombuigen gaan doen, dan gaan we extra investeringen moeten doen. En dan moeten we extra gaan bezuinigen. En dan krijgen we een scheve verhouding. En dat zou ik een treurige zaak vinden. Dat was het voorlopig, voorzitter. En ik denk ook dat dit stuk eigenlijk nog niet geschikt is voor de raad.
Dank u wel, meneer Kouwenberg. Meneer Van Ostade. Kort en krachtig drukken.
We hebben die vier scenario's bekeken. En ja, we hebben daar een beetje moeite mee. Er zijn dingen nogal bijgetrokken. Dat ik denk van, maar waarom? Bij de beheergemeente verdwijnen wijken bouwen en moet er in het centrum betaald parkeren worden. Dat betekent dus het einde van de winkels in het centrum. Bij de ontwikkelgemeente wordt gezegd meer geld naar het centrum, minder naar de wijken. Maar dat is toch al het geval, denk ik dan. En verder, die bezuinigingen, die vind ik nogal een beetje warrig, want die kan ik niet goed bekijken. Hoe realistisch zijn die 13 punten, die themapunten? Kijk, ik kan nou heel stoer roepen dat buitengebied en natuur, daar gaan we op bezuinigen, maar wat is daar uit te persen? Hoeveel geld? Hoeveel kosten de 13 punten nu en hoeveel gaan ze kosten in de toekomst? Dat had er eigenlijk bij moeten staan. Kijk, op kunst en cultuur kun je veel bezuinigen, dat weet ik zo wel uit mijn blote hoofd. Maar hoeveel kun je bezuinigen op het buitengebied en natuur? Zoals ik al zei, dat kan ik heel stoer roepen, maar dat kan dan misschien 20 euro zijn. Dus eigenlijk had daar wat cijfers bij moeten staan. Dat was het.
Dank u wel, meneer Van Ostade. Last but not least, meneer Van Oosterwijk.
Dank u wel, voorzitter. Eerst een opmerking vooraf. Dat is het voordeel als je achteraan zit, dan heb je iedereen al gehoord. Met name door de laatste spreker voor mij. Het idee dat iedereen zich een beetje vergalopeert aan dit stuk en meteen maar over euro's en cijfertjes wil gaan praten. Maar volgens mij hebben we afgesproken dat we die fase van het proces nog niet zijn. En zowel op 2 februari als ook daarvoor in december hebben we al afgesproken hoe het pad eruit zou zien. En volgens mij was het plan van aanpak destijds een A-stuk. Dus ik vind niet dat we daar...
Nee, maar ik bedoel niet om er concreet over cijfers te praten, maar om een overzicht te hebben. Gewoon dat je weet van hoeveel geld gaat erin om in elk van die 13 punten.
Ja, maar dat is en dan niet zoals we afgesproken hebben, is dat de volgende stap.
Van hoe groot de bezuiniging?
Ik snap wel dat u daar als raadslid naar op zoek gaat. Ik heb alleen het idee dat dat de volgende stap in het proces is. Omdat we altijd hebben geroepen dat de centjes niet leidend zijn, maar dat het beleid leidend is. En de focus leidend zou moeten zijn. Dus we hebben daar niet zo moeite mee. Ik volg overigens wel, om meteen bij de vorige sprekers aan te haken, de overwegingen van de heer Van der Put. De woorden vaststellen zijn volgens mij in dit dossier niet echt aan de orde. We kunnen er kennis van nemen en er inderdaad ons voordeel mee doen. Dus het lijkt me zinvol om met het oog op 15 maart daar een amendementje op voor te bereiden. En, dan heeft u onze zegen. Ik heb daarnaast even kijken een paar vragen, opmerkingen die over de, ik zal het noemen, de inleidende hoofdstukken gaan, dus nog niet op de scenario's ingaan. Ik zie op bladzijde 6 bovenaan dat het kabinet voornemens is om de wetsgemeenschappelijke regelingen af te schaffen. Is mijn vraag, wat is de status van dat idee op dit moment? En komt er wellicht een andere wet of een ander besluit voor in de plaats? Want het lijkt me erg vervelend als de juridische basis onder samenwerkingsverbanden als het regionaal overleg Midden-Brabant, als daar de juridische bodem onderuit zakt. Dus ik ga er eigenlijk van uit dat, mocht die wet eventueel komen te vervallen, dat er dan een vervangende wet in werking treedt. Die vraag hoeft overigens vanavond niet beantwoord te worden. Ik vind het prima als ik daar op schrift antwoord op krijg. Dan, voorzitter, bladzijde 8 onderaan. Hier wordt gesproken over, daar gaat dit hele hoofdstuk over, de omgevingsanalyse van nu en vast een korte doorkijk naar de toekomst. En hier staat dat het lastiger zal worden om bepaalde subsidies te krijgen. Ik vind dat er een behoorlijk mager en kortzichtig wordt gekeken naar subsidiemogelijkheden. Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden om subsidies of externe gelden aan te boren. Dan alleen het handje ophouden in Den Bosch of in Den Haag. Er zijn veel creatievere manieren om op die manier meer inkomsten te verwerven. Dat zijn mijn twee inleidende opmerkingen, voorzitter. Voor het overige, dus dan ga ik naar de scenario's, hebben wij bekeken of die in lijn zijn met wat we 2 februari hier met z'n allen hebben gedaan. En of ze enig onderscheidend vermogen hebben. En ook van enige realiteitszin getuigen. En of de filosofie van een bepaald scenario ook terugkomt in de 13 thema's. Om met dat laatste te beginnen, voorzitter. De beheergemeente, daar hadden wij geen opmerkingen over. De verzilvergemeente wel. Het tweede thema participatie, daar staat een plus. Dus daar zou van gemeentewegen extra in geïnvesteerd moeten worden. Dat lijkt ons niet aan de orde. Namelijk, bij een verzilvergemeente heb je te maken met een populatie van veelal gelouterde en vermogende ouderen. Ik denk dat die via hun zogeheten Old Boys Network wel weten hoe de hazen lopen. En daar hoeft van gemeentewegen veel minder in geïnvesteerd te worden in dit scenario. Dus dat past in onze visie niet in dit scenario. Dan heb ik over in hetzelfde scenario over de minima nog een opmerking. Eigenlijk is die hele passage, ik weet niet of het een taalkundige omissie is of een schrijffout of iets dergelijks, maar die passage is zoals hier nu staat voorkomen koeterwaals, zou ik willen zeggen. Dus ik weet niet of het inderdaad een schrijffout is of een in ieder geval is daar iets verkeerd gegaan en ik hoop dat het daaraan ligt en dat we niet het verkeerde hebben opgeschreven. Dus daar, dat zou nog aangepast moeten worden. Dan ga ik verder naar de ontwikkelgemeente. Daar zei, ik meen de heer Van Ostade al iets over. Waarom is het logisch om in een ontwikkelgemeente meer geld in het centrum te investeren en minder in de wijken? Die redenering konden wij niet plaatsen. Met name als je een ontwikkelgemeente bent, trek je veel jonge gezinnen aan. Ik denk dat die met name woonachtig zijn in woonwijken of in dat scenario wellicht zelfs in nieuw te realiseren woonwijken. Dus dan zou je juist ook daar moeten investeren, wil je die vriendelijk houden voor jonge gezinnen. Dus die opmerking konden wij niet plaatsen. Wat ik ook miste in dit. Ik zie. Oh.
Meneer Vergulik?
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil toch heel even reageren, want de heer Van Oosterwijk gaat nou op die onderdelen in. Maar dit is toch een vertaling van wat wij op die avond op de borden geplakt hebben. Dus wat hier staat is toch puur wat wij met z'n allen daar aangeven. En daar is een vertaalslag naar gemaakt. Dus kijk, wat u nu zegt is dat misschien voor uw partij zou dat anders moeten. Maar dit is wel een weergave van wat wij daar gedaan hebben.
Nou, dat vraag ik me dus af.
Even terugkomen, meneer Vergulik. Dit stuk is op 2 februari gemaakt en toen hebben wij 's avonds bij elkaar gezeten en hebben wij dit geproduceerd. Dit wijkt ook af van wat er in uw stuk staat.
Maar voorzitter, als ik verder mag gaan met mijn verhaal.
Meneer Van Oosterwijk.
Of het nu wel of niet een vertaling is van. Ik doe, om op mijn laatste opmerking terug te komen, ook geen uitspraak over of die nul die daar staat een plusje of een minnetje zou moeten zijn. Ik kan alleen de opmerking dat er meer geld naar het centrum moet in dat scenario dan naar de wijken. Dat geluid kan ik niet plaatsen. Niet in dit scenario. En ook niet, overigens, in de avond van 2 februari. Eveneens niet. En daarnaast missen wij in dit scenario, ik denk dat het wel bij dit scenario past, En wellicht sluit het ook een beetje aan bij wat de heer Kouwenberg net zei. Dat Goorlen als ontwikkelgemeente niet noodzakelijkerwijs ook economisch veel hoeft te groeien. Het kan namelijk ook zo zijn dat je meer als forense gemeente groeit en iets minder als bedrijvigheidsgemeente. Ik denk dat die ontwikkeling het beste in dit scenario thuis zou horen. Te meer ook omdat die in de andere drie scenario's helemaal niet aan de orde komt. Even kijken, voorzitter, bij de ontwikkelgemeente. En hetzelfde gaat op voor de zorggemeente overigens. Zie ik bij het laatste thema staan dat op subsidies voor jongeren bezuinigd zal worden. En ik kan dat weer niet plaatsen in de ontwikkelgemeente en ook niet in de zorggemeente. Ik heb niet het idee dat dat in die twee scenario's past, los van wat ik daar uiteraard zelf van vind. Tot slot, voorzitter, nog een opmerking of een paar opmerkingen over de slimme gemeente van mevrouw de Groot. Ik ben het wel met vorige sprekers eens dat als je de term slimme gemeente vergelijkt met verzilvergemeente, beheergemeente of zorggemeente, dat er aan het woord slimme gemeente wel een kwalificatie vastlegt, aan die andere niet. Hetzelfde geldt voor de eerste zin in haar beschrijving. Nou is het natuurlijk een andere titel is zo verzonnen en die eerste zin kun je er ook zo uithalen. Dus het zou flauw zijn om het daarmee daarmee af te doen. Vooraf even zeggen, het maakt onze inziens niet zoveel uit of je nu 4, 5, 6, 7 of 8 scenario's bedenkt. Of 3. Ik denk als we uiteindelijk besluitvorming gaan plegen dat we tot geen een van de 4 scenario's komen. Hè, en dat we daar niet met 10 mensen het over eens zullen zijn. Dus het zal toch een potpourri worden van verschillende scenario's. Daar ben ik absoluut niet bang voor. Dus ik heb er geen enkel bezwaar tegen om een extra scenario op te nemen, mevrouw de Groot. Want ik denk sowieso niet dat het een van die 4 of 5 uiteindelijk gaat worden. Het zal toch ergens een middenweg worden. Over het scenario aan zich, voorzitter. Het lijkt, het komt op ons over dat er wordt veel hosanna gemaakt. Maar er staat erg veel wishful thinking en soms zelfs wat luchtfietserij in onze ogen. Ik zie termen staan als vermindering van regeldruk en minder bureaucratie. Ja, dat zijn twee van die lekker klinkende termen. Maar zeker als ze zo vrijblijvend zijn geformuleerd, zijn het twee termen met bijzonder weinig lading. Ik vraag me bovendien af hoe verminderde regeldruk. Ik kan me voorstellen dat het voor mensen in Goorlen heel prettig is. Ik kan me minder goed voorstellen waarom het direct een bezuiniging op zou leveren. Daarnaast, voorzitter, mis ik in deze gemeente, als je het toch hebt over een slimme gemeente, om daarop terug te komen, mis ik in dit verhaal heel erg het slim samenwerken met maatschappelijke partners, andere gemeenten, via gemeenschappelijke regelingen, et cetera. Dat mis ik enorm in dit verhaal. Tot zover, meneer de voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Oosterwijk. Mevrouw de Groot had nog een nabrander.
Ja, ik vind het goed dat ik even reageer op een paar dingetjes. Want ik vind het jammer dat bijvoorbeeld het woord slim, en dat is een kwestie van sensatie, betekenis geven aan een woord, dat wordt ervaren als afzetten tegen wat anders of beter zijn. Terwijl ik het eigenlijk meer in de positieve sfeer. Ik heb inderdaad de focus trachten te beschrijven. Zeer globaal, net als die andere scenario's. Zeer met 6 natte vingers. Maar meer met de opdracht van welke richting zouden wij allemaal in moeten gaan. Eigenlijk analoog aan de toekomstvisie. En niet meer dan dat. En inderdaad, als je zegt, mijn buurman reageerde op het streekhuis. Dat is een detail die er ter plekke uit kan. Want op een gegeven moment zit je. Dus het woord slimme is positief bedoeld. En inderdaad, niet afzetten, maar meer uitdagen. En het samenwerken, samen sterk, dat zit als het ware al in verwoord. En dus niet meer dan dat. En wat meneer Zwaan zegt over economie wil ik even toevoegen. dat het een illusie is om te denken dat wij als gemeente van 22.533 inwoners, gisteren nog telt, dat wij werkelijk een cruciale rol kunnen spelen op de werkgelegenheid, anders dan voorwaarden scheppen, dienstbaar. Dus om daar nou te zeggen, als er bij economie een min staat, dan stagneren de werkgelegenheid. Nee. Denk ik, dat vind ik ook te weinig. Maar goed, en mindere regeldruk, dat is ook een uitgangspunt. Dat was voldoende, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw de Groot. Kan ik het woord geven aan het college? Mevrouw de burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Een hele reeks opmerkingen terecht uiteraard, want het is een heel belangrijk onderwerp, takendiscussie, waar het laatste woord ook nog niet over gezegd is, want we zijn pas aan stap 1 en 2 en inderdaad komen er nog een aantal andere stappen. Ik zal proberen om zo goed mogelijk de opmerkingen allemaal mee te nemen in mijn antwoord en ik begin maar in de volgorde zoals ze ook gemaakt zijn. Mevrouw de Grote zegt, nou, we hebben het heel goed bekeken. Dat blijkt ook uit het feit dat u er ook nog een voorstel bij indient. Het is heel lastig om een goed beeld te geven. En u zegt, nou ja, met de omgevingsanalyse, dat zijn aannames, daar hebben we geen probleem mee. Ja, het is ook de omgevingsanalyse zoals we hem nu op dit moment zien. We hebben die voorlopigheid er wel bij aangegeven. De wereld kan er weer een beetje anders uitzien na een juni of een meicirculaire of anderszins. Maar we moeten natuurlijk wel op een gegeven moment een uitgangspunt hebben. En dat zijn de gegevens van nu. Vandaar dat we ook vragen met het akkoord gaan van die omgevingsanalyse. In die zin dat wij ook een punt hebben om op, dat, om op die bedragen die we dan in die aannames hebben zitten, om daarvan uit te kunnen gaan. Maar er staat ook heel nadrukkelijk in het verhaal van de omgevingsanalyse en in het totaal van de takendiscussie. Zodra dus daar andere gegevens zijn, dan zullen we u daar uiteraard ook over informeren. En dat kan natuurlijk altijd tot bepaalde bijstellingen leiden. Alleen op dit moment zijn dit de gegevens die nu bekend zijn en komen tot deze omgevingsanalyse. De voorlopige opgave die dat geeft is inderdaad, als je dat eufemistisch wil formuleren, fors. Dat is natuurlijk een hele zware en dat zeker in, voor het jaar 2012 niet iets wat we zo eventjes tussen de soep en de aardappelen door kunnen bezuinigen. Vandaar dat we ook echt hebben gekeken van hoe kunnen we zo goed mogelijk als we voor een dergelijke zware opgave staan ook op een goede en gewogen manier tot beslissingen komen. Daar hebben we dus een drietal zaken bij aangegeven. Behalve het scenario denken waar het hier nu in uw vragen veel over gaat, hebben we natuurlijk ook gezegd, we kijken nog naar de punten anders werken en efficiënter werken. Dat zijn overigens gegevens die we natuurlijk ook nu, ook al wel goed aan het onderzoeken zijn, welke mogelijkheden zitten daarin. En daar zullen we in stap 3, 4 en 5, die de volgende keer aan de orde komt, zullen we daar dus ook op terugkomen. Maar dat heeft u allemaal zelf vastgesteld, ook in de procedure zoals we die in december hebben gedaan. Dus die gegevens en ook die feitelijke gegevens, die concretere gegevens waar ook een aantal keren over gesproken is, die komen allemaal in de volgende stappen. En mevrouw de Groot heeft een nieuw scenario ingediend. Ik heb er veel waardering voor dat u opgestort heeft en daar ook het een en ander van aangegeven heeft. En u zei, ja, dat komt ook voort uit het idee omdat je in ieder scenario wel iets goed en in ieder scenario wel iets minder aansprekends vindt. Ik heb u in de raadsbijeenkomst en ook al bij de procedure vaststelling heb ik u toen aangegeven. Er is een keuze gemaakt om 4 scenario's aan te bieden als denkmodel, als theoretisch model. En dat hadden er ook 5 kunnen zijn, 3 of 8. Maar we hebben toen gezegd van ja, we denken dus aan 4. Omdat we er dan een aantal hebben die toch zich kunnen onderscheiden. Maar het getal is in dat opzicht arbitrair. Dus een 5e is op zich geen enkel probleem om daar in mee te nemen. Maar dan moeten we natuurlijk wel proberen om te zorgen dat die scenario's wel wat op elkaar lijken in de uitwerking. En dat heeft u gedaan door het 5e scenario te noemen. S-scenario staat ergens. En ja, u geeft daarbij aan dat het gaat ook over slimme gemeenten. Ik onderschrijf wel het verhaal dat dat een ja, een bepaalde waardering zou kunnen uitstralen die dan op de andere scenario's niet zijn. Dat zou ik jammer vinden, want ik denk dat we ze inderdaad naast elkaar moeten zetten om te zeggen van, nou ja, hoe ga je om met zo'n theoretisch denkmodel om te kunnen komen tot de steeds concretere stappen van de bezuiniging. Maar op zich, een scenariootje zoals u dat dan zegt, een scenariootje erbij is geen probleem in die zin dat ook daarbij de zaken natuurlijk goed bekeken kunnen worden en ook doorgerekend kunnen worden, net zoals dat bij ieder ander scenario wat hier staat bij is. Ik kom dan bij de heer Swaans, die ook over de grote opgave van de bezuiniging aangeeft. Ja, het is noodzakelijk en het is een hele grote klus. Dat is het. Dat zullen we met z'n allen toch voor elkaar moeten krijgen. En daarom is dat scenario denken dus op zich ook in onze ogen een goede zaak om tot gewogen beslissingen te komen. Ja, over het vijfde scenario heb ik eigenlijk ook al het een en ander gezegd. Ik denk dat we heel goed moeten kijken hoe dat scenario ook zich vergelijkt met de andere scenario's. En dan hoeft dat in ieder geval wat ons betreft geen enkel probleem te zijn. Ja, scenario denken, zegt u meneer Van Gulik, dat is ook een vorm, ja, een wat abstractere denkvorm dan als je meteen met een lijstje begint met producten en naar wat af en daar wat af. Dat hebben we ook inderdaad echt gedacht goed aan te doen om dat juist bij deze enorme klus te doen. Want je moet je natuurlijk goed bewust zijn dat je een bepaalde richting ingaat met zulke bezuinigingen die geen kaasschaaf bezuinigingen zijn, maar substantiële dingen. Dat je de goede dingen kiest die niet een lijn doorbreken die je wel met de gemeente Goorlen uit wil. En u formuleert dat heel mooi, dat als je de snoeit, dat de boom ook mooi blijft. Nou, dat vind ik wel een hele goede om daarin vast te houden. Ik merk dat u ook geen probleem hebt met het aantal scenario's. Dat u zegt, dat speelt voor mij in dat opzicht geen rol en zeker geen belemmering. Maar het vijfde scenario door mevrouw De Groot ingediend, heeft ook u een aantal opmerkingen. Zegt, ja, daar willen we dan toch ook als fractie nog eens even goed over nadenken. Of dat al die punten die daar ook als kwalificatie staan, of wij daar ook zo over denken. Want de andere scenario's is inderdaad een weerslag. Zoals daar in een aantal sessies met die het college eraan heeft gewijd, die ambtelijk ook aan is gewijd, hoe daar het een en ander uitkwam. Maar we hebben in de bijeenkomst met de raad, wat niet de bedoeling had dat dat tot allerlei openbare keuzes zou leiden, overigens wel kunnen zien, want u was daar zelf natuurlijk ook benieuwd naar, dat daar in de lijn eigenlijk nauwelijks ergens een afwijking zat. En waar er een afwijking zat, dat hebben we in het stuk opgenomen, dat heeft u kunnen zien, dat is een minimale afwijking. En dus kun je zeggen, eigenlijk wat je daarin ziet staan, ligt wel in de lijn zoals u daar tot nu toe zelf ook mee bezig bent geweest. Zonder dat het nou tot iedere punt en komma vast ligt. Want inderdaad is het zo dat je natuurlijk hierbij aan hebt gegeven op welke thema's je wel of niet wil bezuinigen. Maar dat zegt nog niks over de grootte van de bedragen. Dat zijn zaken, kom ik eigenlijk ook op wat meneer Van Ofstade ook zegt, dat zijn de zaken die in stap 3 en verder komen. Dan gaan we al die zaken doorrekenen. Dan ga je dus ook kijken van, dat kan er wel, dat kan er niet. Dat is de grootte van de bedragen. Dus die stap 3 die komt, stap 3, 4 en 5, die komen dus allemaal ook in de procedure die u heeft vastgesteld in de volgende vergadering, de volgende AZ. Dus inderdaad, hier gaat het om het feit van, ga je akkoord met de grote zaken van de omgevingsanalyse, zodat we uit kunnen gaan van een bepaald bedrag. Gaat u akkoord met de 4 en wat ons betreft kan het ook 5 scenario's zijn, zoals ze zijn benoemd. En uiteraard komen dan die andere punten, anders werken, efficiënter werken, die komen daar natuurlijk ook bij aan bod, want die staan ook in het stuk van de takenprocedure. De heer Van de Put zegt, ja, ik vind die besluitvorming moeilijk, want als je nou kijkt naar de omgevingsanalyse, dan daar kan ik op zich niet mee instemmen, dan kan ik wel kennis van nemen. Net zo goed als dat zou gelden op de verschillende scenario's. Want wij moeten dan op een gegeven moment keuzes maken en dan wil ik eigenlijk echt concrete cijfers voor me zien. Dat is natuurlijk ook de bedoeling als dat gaat als we weer een stap verder zijn. Hier gaat het echt inderdaad om, is dit de start voor de volgende fase waarin die wat meer concretere zaken aan bod komen. Als het gaat om de omgevingsanalyse zal dat bij de volgende keer waarschijnlijk niet anders zijn, maar mogelijk natuurlijk na een mei-juni circulaire zou dat wel het geval kunnen zijn. We hebben daar geen idee van wat daar op dit moment geen idee van wat daarin zal staan. Dan kan er een andere situatie ontstaan. Maar we moeten ergens van uitgaan. We zullen ook richting moeten krijgen, ook vanuit de voorjaarsnota, hoe we met de begroting om zullen moeten gaan. Dus vandaar dat we hem zo hebben gesteld. Dus daarom ligt er de vraag, kunt u ermee instemmen dat we op dit moment ook vooralsnog uitgaan van deze omgevingsanalyse en deze cijfers die daarin staan. Dat is de bedoeling. Meer niet, minder ook niet. Dus in die zin is dat instemmen bedoeld. Als het gaat over de verschillende scenario's, en dan wil ik niet in herhaling vallen, maar dan zeg ik dus van ja, dat is dus eigenlijk de methode waarmee we dus dat denkproces goed willen leiden, geleiden voor onszelf en ons allemaal. En u zegt ja, ik wil eigenlijk gewoon weten van wat kan ik wel, wat kan ik niet wettelijk bezuinigen. Geef mij zo'n lijst. En dat is dus die oude methode waarvan wij zeiden, die willen we juist in deze situatie niet als enige doen. Wij willen eerst vanuit die scenario's denken, welke richting willen wij uitgaan met die bezuinigingen. Maar natuurlijk komen we in de concretere fase, als het gaat over de thema's passend bij een bepaald scenario, aangeven wat kan daar wel wettelijk, wat kan daar niet wettelijk, over welke bedragen gaat het, wat kan je daarop bezuinigen, wat zijn de consequenties daarvan. Dus u komt in een volgende fase wel degelijk aan die hartstikke moeilijke fase van de hele concrete cijfers en wat er kan en wat er niet kan. Maar dan wel vanuit een bepaalde denkrichting, in welke richting je de bezuinigingen zoekt na die scenario denken. Dus het is een volgende stap. In die zin hebben de scenario's ook niet een met het lijstje zoals u het daarachter ziet, geven die natuurlijk wel een bepaalde richting aan. Maar het zou heel wel kunnen, maar dat is natuurlijk ook aan de raad om daarin in verder te gaan. Het zou heel wel kunnen dat uiteindelijk een koppeling van het een of het andere scenario, of zoals meneer Van Oosterwijk zegt, dat er toch van het ene scenario en het andere scenario iets bij elkaar komt, dat er een soort mengeling kan ontstaan. Dat sluit ik zeker niet uit, maar dat hebben we van het begin af aan ook al wel aangegeven. Dat kan. Dat is ook aan de raad natuurlijk om daaraan de keuzes te doen. Maar de bedoeling is wel dat je heel goed bewust bent bij dit modeldenken. Dat je wel steeds bedenkt, als ik een bezuiniging op dat of dat thema doe en ik denk vanuit dit scenario, heeft dat die of die consequenties en wil ik dat.
Meneer Van der Put.
Voorzitter, ter interruptie. Ter interruptie, meneer Verhuurlijk ook. Als u van ons vraagt om vier verschillende scenario's vast te stellen, waarin de verschillende opties tot bezuinigen dan wel minder doen eigenlijk zeer uiteenlopen, dan helpen wij u niks door alle vier die scenario's vast te stellen. Want dan kunt u namelijk nog alle kanten uit. En het is natuurlijk prima dat u alle kanten uit kunt, want dat moet u ook doen. Want u moet namelijk voor ons het voorwerk doen. U moet die nota toch gaan aanleveren in fase 3, 4 of 5, waarop wij de echte keuzes kunnen gaan maken. Dus toch nog een extra krachtig pleidooi om die vier scenario's voor kennisgeving aan te nemen, zodat u, wetend dat de Raad er kennis van heeft genomen, dat u gewoon voort kunt gaan met uw huiswerk. Maar als wij alle vier die scenario's vaststellen, daar kunt u niks mee. Want alle opties tot bezuinigen die staan in die vier of vijf plannen, staan ze opgezond.
Burgemeester.
Ja, voorzitter, nou heb ik het gevoel, en ik hoop dat dat zo is, dat we eigenlijk helemaal niet zo ver van elkaar afzitten. Wat wij als college graag willen is uw instemming om met deze vier of vijf scenario's door te kunnen gaan om juist ook te kunnen komen tot die concretere gegevens. En dan volgt die discussie. Dus wij vragen niet, bent u het inhoudelijk eens met al die scenario's en is dat uw politieke keuze? Wij vragen, zijn deze scenario's voor onze scenario's zo dat we ze kunnen uitwerken, zodat u daar ook in stap 3, 4 en 5 mee verder kunt gaan? Dat is het woord instemmen, zoals wij dat bedoelen.
Meneer Van der Put.
Voorzitter, dat is toch een beetje de aap die op zolder zit, om het maar een beetje op zijn golf te zetten. Als wij het vaststellen, dan kunt u op enig moment zeggen, ja maar raad, u hebt het toen vastgesteld, u hebt zich daar al aan geconformeerd. Als wij zeggen, we nemen er kennis van, dan hebt u gewoon alle vrijheid om al die beleidsvoorstellen uit te werken zoals u denkt dat ze goed zijn. En dat ze verstandig zijn in het goorlen van de toekomst waar wij allemaal aan willen meewerken. Dus het gaat hem echt om het formele verschil tussen vaststellen of kennis nemen van.
Meneer Van der Put, zou ik kunnen samenvatten dat als we de laatste woorden vast te stellen zouden veranderen in te gebruiken voor stap 3, 4, 5, dat de vlag de lading dekt?
Als we dan de omgevingsanalyse daar ook voor mogen gebruiken en hem niet vaststellen, dan kan ik ermee leven.
Burgemeester.
Dan hoor ik ook wel graag even of de anderen daar ook mee akkoord kunnen gaan, want volgens mij zitten we inhoudelijk het materieel niet veel van elkaar, maar ik wil wel graag weten of iedereen dan hetzelfde eronder verstaat. Want ja, wij willen daar dus dan mee aan de slag om u daarin alles te kunnen aangeven. En ja, zelf voel ik er een klein verschilletje in, maar ik wil er niet moeilijker over doen dan nodig is. Maar er zit natuurlijk wel een klein verschil tussen. Want ik pin u niet vast op uw politieke keuze voor die scenario's, dat u ze alle vier moet omarmen. Dat bedoel ik er dus niet mee. Of alle vijf.
Mevrouw de Groot.
Dankjewel, voorzitter. Meneer Van der Put heeft in wezen gelijk. Want ik noemde bijvoorbeeld de omgevingsanalyse. Het zijn aannames en feiten waar je niet eens of wel eens. Dus ter kennisname van de omgevingsanalyse is het meest zuivere. En de scenario's inderdaad 4 of 5 en heet ze Jan, Piet of Kees, zal ik even midden laten. Dat zijn hulpmiddelen en denkmodellen. En dat kunnen wij verklaren, dat wij dat bruikbare denkmodellen vinden. Maar of we dat vast moeten stellen of dat we zeggen, wij vinden het bruikbaar als denkmodel. Want meneer Van der Put loopt langer mee dan vandaag. En ik moet ook eerlijk zeggen dat het toch wel plezierig is om inderdaad zeker te weten om het iets losser te formuleren dan vast te stellen. Dus ik steun deze gedachte toch wel.
Dank u wel, mevrouw de Groot.
Voorzitter.
Oh, sorry.
Meneer Van Oosterwijk.
Ja, volgens mij zijn we nu formeel juridisch aan het leuteren over een vierkante centimeter. Volgens mij zijn we het gewoon eens.
Ja.
Zoals de burgemeester zegt, het idee is dat we die scenario's gebruiken voor de volgende stappen. Ja. Dus of je het nu zo formuleert, je neemt de kennisgeving aan of je stelt ze vast. Volgens mij zijn we het over de rest van het proces gewoon eens. Dus welke optie het ook wordt, ik ben voor.
Dank u wel, meneer Van Oosterwijk. Meneer Swaans.
Ja, ik heb nog een opmerking, CQ, een vraag aan meneer Van der Put. PvdA. Maakt u zich zorgen dat het dan of een verzilveringsgemeente wordt, of dat, want dat, ik ben het met de heer Van Oosterwijk eens, dat je onherroepelijk een mengvorm van iets krijgt. Het kan niet anders zijn natuurlijk dan een mengvorm. En, ik voel mee met kennis nemen van alle kanten, als je naar meneer Van Oosterwijk luistert, nou, zegt, we zijn aan het tutten bellen over een paar millimeter verschil. En voor A, als het u zou helpen, had ik de suggestie vooralsnog in te stemmen met de omgevingsanalyse. Om daar vooralsnog aan toe te voegen. De VVD gaat in principe ook mee hoor. Maar voor de oppositie wellicht een kleine aanpassing.
Dank u wel, meneer Swaans. Meneer Vergulik.
Ja, ik denk dat het bij ons hetzelfde ligt. We weten allemaal wat er bedoeld wordt. En wat er ook komt te staan, kennis nemen van of vast te stellen. ja, we zien wel als er een amendement komt, dan hebben we het daar op dat moment nog over. Maar ik denk dat het geen probleem moet zijn.
Dank u wel, meneer Vergulik. Een van de meneer Van der Put.
Ja, u kijkt naar mij omdat de heer Zwaas een vraag heeft gesteld. Kijk, mij gaat het niet om het etiketje wat we straks onder het plaatsnaam goorlen hakken, of dat nou een zilvergrijze gemeente is of wat dan ook. Het gaat erom, en dat zeggen alle sprekers en dat zegt de burgemeester in feite ook, straks komt er toch een mengeling van al die scenario's. We moeten straks gewoon met verstand gaan kijken waar kan het minder en waar kunnen we die 1,4 miljoen gaan binnenhalen. Daar gaat het om.
Dank u wel. Meneer Kouwenberg.
Voorstel hoef ik niet te steunen, want ik heb al in eerste instantie gezegd dat ik voor één scenario ben. We zijn wat we zijn. En daar wil ik gewoon op bezuinigen en strepen en bijsturen. Maar niet een ander scenario kiezen, hoe dat ze ook genoemd worden. Het is toch allemaal, dat kost extra geld als we om gaan buigen.
Dank u wel, meneer Kouwenberg. Burgemeester was niet klaar met haar antwoorden. Gaat u verder, burgemeester.
Nee, want ik had de heer Kouwenberg ook nog niet geantwoord. Die gaf aan in zijn eerste instantie van ik ben eigenlijk voor één scenario. En daarom gaf u aan, ja, en daar komen een aantal zaken in voor die ik al eerder hier in de Raad heb gezegd. Achterstallig onderhoud van wegen van groen. En dat is dus eigenlijk allemaal veel te laag en dus ga ik er niet mee akkoord. Maar dan bent u eigenlijk ook al één stap verder als we kijken naar de procedure zoals we die in december hebben vastgesteld. Omdat dat een stap 3 is, stap 3 en verdere stappen, daar waar het gaat echt om concreet inhoudelijk op welk scenario kiest u voor uzelf? Wat is uw politieke keuze daarin? En die stap, die is hier nog niet bedoeld. Dit is echt alleen maar, we hebben een aantal scenario's, 4, 5... kunt u daarmee leven dat we die gaan gebruiken en dat dat een uitgangspunt is om verder te gaan. En we hebben een omgevingsanalyse om vooralsnog deze cijfers te bezuinigen. Dus u bent eigenlijk te snel al naar mijn idee.
Ik ben niet te snel, want ik heb zelf gezegd bij de omgevingsanalyse, daar wil ik puntje 6 bijvoegen. En dat is het achterstallige onderhoud van alle die ik opnoemde. Met de wegen, het licht, het groen, noem maar op. Het riool, academische gebouwen. Dus die wil ik dan eigenlijk gewoon toevoegen.
Ja, dat snap ik. Maar toen u het over de scenario's had, toen zei je, er is eigenlijk maar één scenario voor mij. En die stap, die gaan we pas in stap 3, 4, 5 doen. In die zin, zo heeft u ook als raad in december de procedure vastgesteld. Dus vandaar dat ik zeg, daar bent u eigenlijk net te snel mee. Het sluit ook aan op dat wat u aangeeft, het scenario wat u kiest en waarvan u vindt dat er nu te weinig aan is gegeven wat het achterstallig onderhoud op wegen en groen en dergelijke is. Dus naar mijn idee komt dat nog wat u zegt, maar de vraag ligt dus inderdaad voor of u met de scenario's, niet het scenario, maar de scenario's en de omgevingsanalyse voor zover bekend op dit moment kunt instemmen. Daarvan heeft u gezegd, met dat eerste kan ik ook niet instemmen, want er staat niet voldoende in. Dat heb ik van u begrepen. Ja, daar kan ik niet van aangeven dat al die zaken ook in de omgevingsanalyse moet komen, want dat geeft eigenlijk vrij in grote trekken aan van waar moeten we ons een beetje, waar moeten we wat rekening mee houden met hoe ziet de wereld er op dit moment in dat financiële opzicht uit om verder te gaan in de volgende stappen. Uw punten zijn daarin
niet... Terwijl om miljoenen.
Dat heb ik van u begrepen en dat wist ik ook. Maar die hebben we daar dus niet in dat opzicht meegenomen in de omgevingsanalyse. Die kan natuurlijk wel in een scenario straks meegenomen worden. De heer Van Ostade heb ik gedeeltelijk wel behandeld. Of aangegeven, want u heeft gezegd, nou, het is moeilijk met die scenario's en u hebt er ook wel moeite mee, omdat er niet duidelijk uit blijkt hoe realistisch de bezuinigingen kunnen zijn. Daarvan heb ik al aangegeven, dit is een startpunt om verder te komen in die wat meer realistische stappen. En in stap 3, 4 en 5 komen dat soort cijfers zeker aan bod. En dan komt er dus ook de consequenties van de keuze die je dan daarin maakt. Dus in de volgende stap, niet in de komende raad, maar in de commissie daarna, dan zullen die zaken voor moeten liggen, zodat u uiteindelijk in de voorjaarsnota daar ook meer besluiten, gewogen besluiten over kan nemen. Dus ook u bent eigenlijk heel snel en iets sneller dan onze procedure zoals was afgesproken. Nou, de heer Van Oosterwijk geeft ook aan hoe hij in dat scenario denken zit. En, ja, ik heb een aantal anderen al wat daarop geantwoord op een aantal punten. U geeft nog een aantal specifieke zaken als het gaat over het stuk waar ook staat op bladzijde 6 de samenwerking. Ik moet zelf even opzoeken. En u zegt, ja, als die wet gemeenschappelijke regelingen afgeschaft wordt, wat betekent dat dan zo dadelijk voor het ROM? Nou, in die zin zullen we moeten kijken hoe de juridische basis dan kan zijn voor de samenwerking. Maar die samenwerking is in ieder geval een punt waar wij mee doorgaan. Het is overigens nog steeds een voornemen. En op dit moment is het ook nog niet helemaal duidelijk wanneer dat precies zo zal zijn. Op dit moment kunnen we ook stellen, ja, samenwerken heeft voor ons ook een bepaalde meerwaarde als gemeente. En zoals dat lijkt en zal blijken, zal het ook tot kostenbesparingen leiden. En wij willen dus wat dat betreft de samenwerking in ieder geval blijven zoeken. Maar de wet gemeenschappelijke regeling, ja, als die vervalt, dan komt daar een andere juridische mogelijkheid. Alleen we geven aan dat het wel in de pen zit van het kabinet. Op bladzijde 8 had u iets over externe subsidiemogelijkheden. Of dat had u niet, dat hadden wij daar neergezet. En u zegt, ja, dat is wel wat magertjes als je dat nou noemt, want er zijn wel creatievere manieren. Dat zijn we sowieso met u eens, want ook in de twee andere zaken naast het scenario denken, geven wij ook aan dat er ook goed gekeken moet worden naar anders werken. Daarin kunnen een heel aantal veel creatievere mogelijkheden worden opgezocht dan alleen kijken naar subsidies. En overigens bij efficiënter werken zullen we ook daarin moeten kijken. Het is alleen een aangeven dat die externe subsidiemogelijkheden in ieder geval wel minder zullen zijn. Een aantal opmerkingen heeft u gemaakt over de verschillende scenario's. Beheer had u weinig of geen opmerkingen, maar over het verzilveren gaf u in een van de punten aan. Ik heb hem opgeschreven, maar ik moet even hem er helemaal bij halen. Dan ging het over participatie. U zegt, ja, daar hoeft helemaal geen plus te zijn, want dat hoeft niet. Maar wij denken dat daar waar wij in dit scenario uitgaan van ook meer ouderen, dat de ervaring in ieder geval leert dat als er ook meer tijd is, er vaak ook meer behoefte is om mee te denken, mee te praten, meer mogelijkheid is om dat te doen. Dus vandaar dat hier een plus is gezet, maar het is natuurlijk wel een plus gekozen door degene die dat toen hebben ingevuld. En ik gaf u aan, daar heeft de Raad zelf in die sessie ook eigenlijk op die manier gemiddeld dit dus aangegeven. Dus je kan daar anders over denken, maar dat was in ieder geval de achterliggende gedachte daarvan. Bij de beschrijving van de ontwikkelgemeente vraagt u zich af waarom er meer in het centrum dan in de wijk gedaan moet worden. We denken dat dan het centrum meer ook de plaats zal zijn waar alles plaatsvindt en waar ook meer zaken zullen zijn, waar meer mensen naartoe komen, maar ook waar je probeert om meer toeristen, die gaan ook naar het buitengebied, maar ook naar het centrum. Dus vandaar dat daar toch ook meer in het centrum zal worden gedaan. En dat moet er ook aantrekkelijk en goed uitzien. En dat zal ook zo zijn. Maar als er wordt gezegd meer in het centrum dan in de wijk, wil niet zeggen dat er in de wijk niks gebeurt. Dat is natuurlijk een andere uiterste. Dat staat er ook niet. Dus het is niet zo, het gaat over waar leg je het accent en niet of er helemaal niks gebeurt in de wijk. Goorlen als ontwikkelgemeente hoeft economisch niet te groeien, want het zou ook een forense gemeente kunnen zijn. Dat zou kunnen, maar ik denk dat als het een ontwikkelgemeente is, dat er ook altijd economische groei zal moeten zijn om de zaken toch ook, al gaat het ook maar over het voorzieningenniveau, dat zou je toch ook in stand moeten hebben. Dan moet er toch iets blijven draaien, om het maar zo te zeggen. En dat is dan toch economische groei. Dus in die zin heeft het daar zo'n plek gekregen. En u had nog een opmerking over, zowel in het ontwikkelscenario als in het zorgscenario, dat daar geen subsidie op de jeugd staat. En bij de ontwikkelgemeente staat dat niet alleen op de jongeren, maar ook op de ouderen. In ieder geval wordt bezuinigd als het gaat over de subsidies. Omdat vanuit wordt gegaan dat een aantal zorgvragen ook af wordt afneemt. Nogmaals, de kwalificaties zoals ze hier staan zijn ook uitkomsten van de oefeningen, zou ik maar zeggen, die er met scenario denken zijn gebeurd. Ook u maakt het niet zoveel uit hoeveel scenario's er in het taal meegewogen worden. Begrijp ik dat dat eigenlijk bij ook anderen geen punt is. Wat het college betreft kan ik in ieder geval aangeven dat dat voor ons ook geen punt zal zijn. Overigens dus met de waardering voor de inzet daarbij. Maar ik denk dat het goed is dat de scenario's wel gelijk ingezet worden. En ja, daar zitten inderdaad denk ik nog wat verschillen tussen het vijfde ingediende scenario en de andere vier. In die zin dat inderdaad, wat ik ook begrijp uit een aantal uur, dat de kwalificaties die nu achter het vijfde scenario staan, de kwalificaties van u of van één fractie zijn. De andere zaten natuurlijk in een bredere scope, dus wat dat betreft zit daar iets verschil in. Dat heb ik, denk ik, de vragen en opmerkingen wel beantwoord.
Ik heb één ding nog gemist van aanzijn van bladzijde 16 van meneer Van Oosterwijk over de kwalificatie van het woordje minima of de tekst daarvan.
Correct, voorzitter, helemaal. Ja, ik. De taalkundige formulering die hier staat, moet beslist anders, want hier klopt het gewoon niet. De minima neemt af, de aanwezige minima wordt ondersteund. Maar inhoudelijk, u zei meneer Van Oosterwijk, ik hoop dat het alleen maar taalkundige is, want inhoudelijk zou u dat niet zo willen zien. Maar de bedoeling van deze tekst is, die dus inderdaad taalkundig niet correct is, dus die zo zeker moet veranderen, het aantal mensen die gebruik dus maken van minima-beleid, dat zal afnemen. En het wordt slechts ondersteund op het minimaal, dus het wettelijk verplichte niveau. Dus inhoudelijk staat er, met name in die laatste zin, wel duidelijk wat daar dan de bedoeling van is. Maar met excuus dat ik die vergeet had.
Dank u wel, burgemeester. Meneer Van Oosterwijk had nog één vraag. Hangen.
Ja, ik lees op pagina 11, er zouden meer afwijkende scenario's kunnen worden bedacht, maar dat verhoogt het onderscheidend vermogen niet verder. Dus ik begrijp eigenlijk niet waarom er een vijfde scenario aan toegevoegd moet worden. Ik vind dat geen toegevoegde waarde. Dank verder wel, heb ik bij het beheergemeente gevraagd waarom daar staat dat wijkenbouwen moeten verdwijnen en in het centrum moet men betalen voor het parkeren. Dat zou het einde van de winkels in het centrum zijn volgens mij. Ik begrijp niet waarom dat bij een beheergemeente betaald parkeren komt en wijkenbouwen dichtgaan, want beheren is toch niet afbreken.
Dank u wel, meneer Van Oosterwijk. wordt even druk overlegd. Burgemeester.
Ik moest even opzoeken, sorry hoor. Als het gaat over de beheergemeente, zeggen wij van nou, daar worden geen extra accenten gelegd. Dat wordt gewoon in een huidige situatie. En we zeggen nou, daar kan dus het Jan van Bezouw een centrale plaats innemen. En op dat moment zeggen we dus, hoeven ook de wijkgebouwen niet meer. Dat is dus het beeld. Hè. U weet, bij dat scenario wordt dat beeld geschetst. En er staat ook achter van, door de week is het zeker overdag ook rustig op straat. Voor extra of bijzondere voorzieningen is men aangewezen op Tilburg. Nou, dat winkelcentrum waar keurig bij ligt, past in het beeld van de beheergemeente, waarbij we zowel aan groen als aan de wegen, als aan het winkelcentrum zorgen dat alles wat er is, dat is goed, houden we goed en dat is het. Dus geen nieuwe ontwikkelingen en ook geen uitbreidingen. Dat is de bedoeling van het beeld van de beheergemeente.
Dank u wel, burgemeester. Mevrouw De Groot, tweede instantie.
Ja, dus tweede instantie. Ik zat te denken aan de orde der dingen. Ik krijg het gevoel dat het gros van mijn collega's er geen bezwaar tegen hebben om het vijfde scenario mee te nemen in hetzelfde stramien, behalve meneer Kouwmeer.
We krijgen in tweede instantie, krijgen we daar.
Dat zei hij toch? Hij zei toch tweede instantie?
Ik zei tweede instantie, dat klopt.
Moeten de sprekers zich dan niet even opgeven, voorzitter?
Ik stak mijn hand op. Of was dat niet voldoende?
Gezien de mensen die hier zitten, denk ik dat er allemaal de hand opsteken. Dus mevrouw De Groot gaat er verder.
Goed. Ik ben even van de leg af. Ja, precies. En op mijn leeftijd, meneer Van der Put, kun je nagaan.
Maar,
in Italië kunnen ze veel, dat weet u. Maar goed, ik wou inderdaad even constateren dat op het gevoelen van het gros van mijn collega's er geen bezwaar is om een vijfde scenario mee te laten liften in het denkproces. Ik hecht er nogal aan, omdat ik er toch, en ik blijf dan toch dat voor ogen houden, dat er voor mij toch ook een belangrijke component in zit, dat het een doortrekken is in de positieve sfeer van de toekomstvisie. En het woord slim wordt door een aantal mensen anders geduid dan het bedoeld is. En dan wil ik toch nadrukkelijk stellen, het woord slim is niet, ik ben slimmer dan jij. Nee, dat komt uit de innovatieve sector. Slimme oplossingen, slimme zorgprojecten, dus in de interactieve sfeer. Dus het heeft geen disqualificatie voor anderen. En dat wil ik toch nadrukkelijk zeggen. En ik vind dat gewoon een positieve. En ik vind het jammer dat men dat als een soort negatieve kwalificatie voor andere scenario's ziet. Trouwens, dan denk ik, nou en, wat maakt dat dan uit? Ik wou in ieder geval zeggen dat ik dan waarschijnlijk met een licht aangepaste tekst een amendement zal indienen bij de raadsvergadering om dit scenario mee te nemen. En ik begrijp dat de meerderheid van de commissie daar niet zoveel problemen mee heeft. Ja, pas op, of ik ga niet met jouw amendementen mee, hè? Handel is handel. Zo.
Dank u wel, mevrouw De Groot. Meneer Van Oosterwijk.
Ik had mijn vinger niet opgestoken, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Oosterwijk. Meneer Van Oostade. Meneer Kouwenberg, wel.
Dat zou ik inderdaad nog kunnen doen. En dan puntje B. Ja, daar heb ik ook al mijn bedenkingen over. Daar moet hier staat voorlopig, dus daar kan ik nog iets toevoegen. Plus, plus, plus. En dan de scenario's. Ik heb gezegd, we zijn wat we zijn en we zijn een scenario en daar moeten we naar werken. En er is nu een vijfde scenario toegevoegd, de slimme gemeente. Ik wil er toch iets over zeggen. Hier verdwijnen de wijkgebouwen, door Marije De Groot, CDA ingediend abonnement, in de raadvergadering dan. En daar gaat de kosten van de wijk. Zij legt haar dingen op de buurtactiviteiten, de brede school of de zorgcentra. Dag, buurtwijk bouwen. Dan nog iets over de minima. Er wordt gesproken over aandacht voor de minima blijft op een verantwoord en sober niveau. Nou, dat vind ik wel zoiets of de mensen blij moeten zijn, of dat het heel sober, of het nog minder kan als het minimum. Maar ze heeft toegevoegd het wettelijke minimum. Dan wil ik nog iets zeggen over de economische ontwikkeling, de derde punt ervan. Er wordt gezegd van ze kunnen het goed alleen, de gemeente. Maar het is zo gebruikelijk in elk industrieterrein, dat het industrieterrein, het bedrijfsleven, samenwerkt met de gemeente, Kamer van Koophandel, provincie en zelf. Dus, en ze hebben het masterplan, hebben ze daar in het leven geroepen. En daar wordt steeds op voorgeduurd. En ze kunnen niet, en het kost financieel geld, het kost geld, de gemeente. Je kunt een begroting, kun je daarna checken. Dus dat vind ik toch een goede zaak. Volkshuisvest, punt 4, ruimtelijke ordening, staat op nul. Dus daar hoeft helemaal niks bij. Dus dat wil zeggen, dat blijft hetzelfde. Maar een buurt met die economische crisis is het steeds moeilijker om bouwprojecten op de rol te krijgen, om het uit te voeren. En dan moeten we ook nog denken aan de omgeving en alles wat erbij hoort. Dus ik denk dat dat wel een plusje had mogen zijn. En dan punt 6, de minima, daar heb ik al gezegd. Daar zal ik maar niks over zeggen meer. Punt 10, de openbare ruimte. Openbare ruimte wordt sober en functioneel bijgehouden. Nou, als je nou door Goorlen gaat, nou, de mensen die kunnen daar zelf aan, als ze elke dag de straat op gaan, hoe dat erbij ligt. En je moet weten, binnenkort zul je vernemen hoeveel miljoenen dat er extra aan achterstallig onderhoud bij moet. Dat kan door meneer Zwaas ook nog iets over zeggen in de commissie. Voorzitter, nou was het van die scenario's. Die andere vier scenario's, dat is allemaal heel leuk en aardig. We kunnen die wel invullen. En iedereen doet dat op zijn eigenste manier, op zijn eigen politieke manier. Ik denk toch dat we gewoon vanuit moeten gaan. Eén scenario wat we nou hebben. En dan kunnen we kijken wat er af kan en wat erbij moet. En dan kunnen we gaan strepen. Voorzitter, dat was het.
Dank u wel, meneer Kouwenberg. Meneer Van der Put.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst toch nog een opmerking over de omgevingsanalyse. Ik denk dat er nog een puntje ontbreekt. Maar dat zou wel te maken hebben, denk ik, toch met een deel van de politieke kleur van dit college. Wat je namelijk ook mee zou moeten nemen, is dat er wel degelijk een mogelijkheid is om ook de inkomsten van de gemeente te verhogen. We hebben straks nog een notitie aan bod waarin staat dat de onbenutte belastingcapaciteit op dit moment 1,4 miljoen is. Maar in dit verhaal wordt de oververhoging van inkomsten, wordt er geen jota gezegd. Dus dat vind ik ook een gemiste kans. Maar het zou wel...
En 32.000 euro.
32.000 euro, ja, maar misschien 1,4 miljoen. Goed, dat even gezegd hebbend. Het scenario van mevrouw De Groot, wij hebben daar geen behoefte aan. Omdat ik van mening ben dat al de punten die in het scenario worden genoemd, in meer of mindere mate toch in die andere vier scenario's toch terugkomen. En we constateren met z'n allen dat het scenario wat het uiteindelijk zal worden, toch een optelsom of een ratje toe van al die vier verschillende scenario's wordt. En wat de burgemeester denk ik ook terecht aangeeft, het is op een andere wijze opgesteld. Dus als je dat erbij gaat betrekken, dan geeft het een bepaalde onevenwichtigheid in de notitie weer, die het volgens mij alleen maar moeilijker maakt om goede besluitvorming te plegen. Dan als laatste punt wil ik de portefeuillehouder toch ernstig in overweging geven om de voorgestelde wijzigingen in de beslispunten mee terug te nemen naar het college. Blijven de beslispunten zo gehandhaafd, dan zal ik zeer zeker met een amendement komen. En ik kan u voorstellen, als het erop aankomt of wij het moeten gaan vaststellen, dan zult u ons niet aan uw zijde vinden. Dank u.
Dank u wel, meneer Van der Put. Meneer Vergulik, had u uw hand opgestoken?
Ja,
en u het
maar woord. Ik ben niet meneer Van Gulik, hè, dat weet je. Maar, inderdaad. Even kort. Wij hebben geen probleem met dat vijfde scenario. Ik heb al gezegd, we gaan nog wel even naar die onderdelen kijken, maar dat stemmen we inderdaad nog af. En verder gaan we kijken inderdaad hoe dat het college omgaat met de voorgestelde eventuele veranderingen in de tekst en wij zullen daarna handelen. Dat was het.
Dank u wel, meneer Van Gulik. Meneer Zwaans.
Dank u wel, voorzitter.
Pardon?
Nou,
dit is...
Ja, dit is een belediging. Dit.
Mevrouw de Groot, gedragen.
Ik zei geen zet op het eind.
Oké. Okay. Goed, sorry voorzitter voor deze grap van mevrouw de Groot. Wij gaan in ieder geval, wij kunnen het eens zijn met het indienen van een vijfde scenario. En waarom? Het spiegelbeeld van de redenering van mijn voorgangers zo even. Of het er nou 5 zijn, 6, 7 of 10. We zullen straks wel zien wat er uiteindelijk uitkomt. Dus ja, nee, ja, dat is natuurlijk zo. En we willen wel graag wat tekstmatige aanpassingen. De VVD vindt dat punt 8, buitengebied en natuur. En nogmaals, het streekhuis en recreatie strepen haaks op elkaar staan. En ik wil dat niet bij voorbaat uitgesloten hebben. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Swaans. Burgemeester, nog het antwoord.
Ik wil graag, voorzitter, nog even aangeven dat ik in de eerste instantie heb gezegd dat het college geen moeite zal hebben met een vijfde scenario. Mits wat aanpassingen, zodat het wat gestroomlijnd kan zijn in het totaal van de scenario's. Ik heb ook aangegeven in de eerste instantie, maar daar ben ik dan kennelijk niet duidelijk genoeg in geweest. We hebben er even wat over heen en weer gepraat met een aantal... dat wij in ieder geval in materiële zin min of meer hetzelfde bedoelen. Toen heeft u als voorzitter een formulering uiteindelijk aangegeven waarmee ik zei, ja, dat kan. Nou heb ik dat niet helemaal opgeschreven. Ik ging ervan uit dat het was alsnog instemmen met de omgevingsanalyse. En het laatste onder C stond de beschreven scenario's zoals vervat in de bijlage taken, discussie en scenario's. Te gebruiken voor de volgende stappen. Dus naar mijn idee had ik heel ernstig al naar u geluisterd, meneer Van de Put. En toen gesondeerd of de anderen daar ook mee konden leven. En met de nuanceringen die in de antwoorden zaten, dacht ik toch een lijn te ontdekken van, als we allemaal hetzelfde bedoelen, moeten we het maar niet alleen in de tekst van het besluit, maar ook in het verslag van deze vergadering ook terug kunnen lezen. En dan moeten we daar maar op die manier zo mee kunnen leven. Dus volgens mij hoef ik niet terug te gaan naar het collegejaar, wel in de zin dat we het netjes aanpassen, maar dat we het op die manier formuleren.
Ik concludeer dat we het stuk dan met iets andere tekst aangeleverd krijgen voor de raad van 15 maart.
Ja, in de zin zoals u het ook net verwoord heeft.
Juist.
En... meneer Kouwenberg die heeft ook in tweede instantie nog aangegeven dat hij vindt dat er een bedrag moet worden toegevoegd aan de analyse, de omgevingsanalyse. Ja, wij hebben daarbij niet allerlei keuzes of politieke keuzes gemaakt of willen maken. We hebben alleen een aantal gegevens aangereikt die nu bepalend zijn voor de externe factoren of hoe je dat ook zou moeten aangeven waar we mee te maken hebben in deze tijd en die dus een invloed hebben op de positie van de gemeente. Dus hetzelfde geldt als u zegt we zijn wat we zijn. Nou, die waarheid die kan ik niet en wil ik ook helemaal niet aantasten. Maar u maakt eigenlijk al een politieke keuze. En de bedoeling van de procedure van nu is dat we niet een keuze maken uit de bepaalde scenario's, maar dat we zeggen, nou laten we met deze scenario's aan de slag gaan. Dus u kunt wel een amendement indienen in de raad, want ja, dat kunt u zelf bepalen natuurlijk. Maar dat amendement, dat is eigenlijk meer van toepassing als we in een volgende fase zijn, wanneer er een politiek keuzemoment is. Welk scenario vind je daarin dan belangrijk en welke bezuinigingen kunnen daar binnen en wat wil je daar dan ook binnen bezuinigen? Dan zijn er keuzes aan de hand. Nu bent u eigenlijk...
Voorzitter, ik heb alleen maar gezegd, als ik een amendement eventueel in zou dienen, dan zou ik er bij punt 1 de omgevingsanalyse. Voor 3 heb ik dat niet genoemd. Daar ben ik wel op tegen.
Oké, nou dan heb ik dat verkeerd opgepakt. Ik had dat onder C. Ik heb wel gehoord dat u bij A zei, er moet een toevoeging en daarvan heb ik u aangegeven dat wij dachten dat die toevoeging is ook een keuze om dat zo te doen. Wij hebben nu alleen de feitelijke zaken van nu in de omgevingsanalyse voor zover bij ons bekend aangegeven. Datzelfde geldt ook voor het punt van de heer Van der Put als hij het over de omgevingsanalyse heeft. U zegt, ja, je kan ook de inkomsten van de gemeente verhogen. Ja, dat kan. En er staat een van de zaken staat er ook in genoemd. Bijvoorbeeld als het gaat over de belastingen wordt er ook aangegeven wat je kunt doen. Maar er staat geen politieke keuze in, want dat is dus ook niet aan de orde in de omgevingsanalyse. Er zijn misschien nog wel meer mogelijkheden om de inkomsten te verhogen. Maar ook dat zijn natuurlijk keuzemomenten. En ja, dat is dat herhaal ik mezelf nu voor de derde keer, maar dat is de volgende stap. Volgens mij heb ik de belangrijkste dingen er wel in gepakt. Als ik er één vergeten ben, dan is dat, ja, het enige is dat we dus dan wel moeten kijken hoe we het scenario, het vijfde scenario, hoe dat dan nog gestroomlijnd erbij kan komen. Maar mevrouw De Groot gaf al aan dat ze zelf zowel qua titel als qua inhoud toch nog wat schrijfwerk daarvoor wilde doen.
Dank u wel. Ik denk dat we dit stuk met aangepaste tekst als B-stuk naar de raad leiden. Meneer Kouwenberg wil als het A-stuk. De rest B-stuk. We gaan over op B-stuk. Ik stel voor even een korte pauze, 5 minuten, en dat we dan overgaan tot de volgende punt van de agenda. Goed.
Na deze kleine pauze gaan we verder met punt 4 van de agenda. In punt 4 gaan we praten over het weerstandsvermogen en risicomanagement. De nota is nagezonden. In het raadsvoorstel is uitgelegd waar de nota weerstandsvermogen en risicomanagement aan moet voldoen. De raad heeft hierover afspraken gemaakt in de financiële verordening. Aangezien het raadsvoorstel nog wat tikfoutjes en weggevallen tekst had, is er een errata toegevoegd wat u als het goed is op uw tafel heeft gevonden. Errata. Het is meervoud. Goed, wie mag ik het woord geven over noteren voor agenda 4? Mevrouw De Groot, meneer Zwaans, meneer Kouwenberg en meneer Van Ostaden. Gezien de financiële zaken geef ik eerst voorstand aan de heer Zwaans.
Dat is een volkomen verrassing. Ja, en dan moet ik het nog alleen provisie ook voorzetten. Dus,
is naar ons luisteren?
Nee hoor. Ik heb daar mijn eigen gedachten over. Dat is de tweede keer, mevrouw De Groot, dat u mag het. De VVD heeft uiteraard kennis genomen van de nota. Een compliment. Een heel groot gedeelte van de nota is natuurlijk een college, en dan bedoel ik niet het college wat tegenover me zit, maar gewoon het lesgeven over. Dan is natuurlijk een bepaalde insteek gekozen om op een gegeven moment de weerbaarheid van de gemeente Goorlen in financieel opzicht tot uitdrukking te brengen. En ik heb een paar vragen. En ik heb eigenlijk ook een vraag en een opmerking, en die is misschien technisch, meneer Van der Heijden, maar dat gaat straks over de bestemmingsreserve van Jan van Bezouw, maar die kunnen we ook bij het volgende agendapunt terug laten komen, bij reserves en voorzieningen. Dan zal ik hem daar stellen. Ik heb het denk ik in de wandelgangen, maar daar moet ik voorzichtig mee zijn als ik dat zeg. Maar ik heb die vraag al een keer gesteld. De jaarrekening 2009, daar staat in hele kleine lettertjes, staat eronder dat we als gemeente 48 miljoen aan garanties afgegeven hebben. En ik zie daar helemaal niets van terug in het stuk als het gaat over risicomanagement. Maar ik meen begrepen te hebben dat die garanties afgedekt zijn op de een of andere manier. Dat we ons daar geen bult aan kunnen vallen. Als vraag 1. Nee. De jaarrekening 2009 onder de balans staat dat wij voor 48 miljoen garanties en borgstellingen afgegeven hebben. Maar u hebt de jaarrekening niet bij u, denk ik. Dus, maar dat hangt gewoon in mijn hoofd, maar dat is ook gewoon zo. Maar dat zie ik niet terug in het onderdeel risicomanagement. Maar ik heb in een eerder gesprek begrepen dat dat afgedekt zou zijn. Dat als we daarvoor aangesproken worden, dat er dan in ieder geval geen bloed uitvloeit uit die garanties. Dat is één opmerking. En dan lees ik in de nota dat als je de stille reserves en geheime reserves mee wilt tellen, dan moeten de betreffende activa direct verkoopbaar zijn. En van mij mag het meegeteld worden natuurlijk, maar hoe moet ik me nou voorstellen de directe verkoop van het gemeentehuis? Dat betekent dat je dus een belegger moet vinden die bereid is om het pand te kopen en weer te verhuren. Maar dat lijkt me best wel een lastige opgave, denk ik, op dit moment. Dat was het even.
Dank u wel, meneer Zwaans. Meneer Kouwenberg.
Voorzitter, het kan heel kort zijn. Het is een goede nota, duidelijk. Het is het voortzetting van de nota van 2007. Ik moet de ambtenaar bedanken voor zo'n inzichtelijk stuk. En ik hoop dat we het door hier nog in de bezuinigingen nog het een en het ander mee kunnen doen. Want er zijn toch enkele reserves die misschien toch wat kleiner kunnen of overgeheveld kunnen worden. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kouwenberg. Meneer Van Ostaden.
Voorzitter, op pagina 27 staat er is geen integraal risicomanagement. En dan wordt er een jaar uitgetrokken voor verbetering. Waarom is dat in het verleden niet gedaan? Dat vraag ik mezelf af. En op pagina 28 staat een tabel. Onderaan jaarrekening 2011. Bij opstellen documenten staat winterlente 2011. Volgens mij moet het 2012 zijn. Op pagina 18. Mag ik het staan? Oh ja. Daar lees ik, tevens wordt meegenomen de btw-component die in de berekeningen van de tarieven als kostenpost mee mag worden genomen. Waar komt die btw-component vandaan? Krijgen we dat terug van de belasting of hoeven we die niet af te dragen? En op pagina 7. Nee, ik heb flink zitten lezen, hè? En dan staat er, we streven een ratio weerstandsvermogen na tussen de 1.0 en 1.4. Op bladzijde 37 staat die tabel. En dan vraag ik me af, waarom streven we niet 1.4 en 2.0 na? Want dan hebben we ruim voldoende in plaats van voldoende. Nu is het weerstandsvermogen, dat staat bladzijde 43 geloof ik. Ja, nu is het weerstandsvermogen 3.0. Dat is zo uitstekend dat het niet in de grafiek past eigenlijk, want die staat, ja, die zegt 2.0 en daarboven op pagina 37. We hebben dus 1 punt meer. Mijn vraag is, waarom leggen we de lat niet hoger? Nee, dat is te lang.
Dank u wel, meneer Van Ostaden. Mevrouw de Groot.
Hartelijk dank. Ik ben, om primair te reageren op mijn buurman, ik ben de garantstellingen van 110 miljoen tegengekomen. Maar nadere informatie bij onze trouwe ambtenaren heeft mij, en de tekst die erachter staat, heeft mij wel gerustgesteld dat het risico inderdaad verwaarloosbaar is. Ik wil beginnen met een compliment te maken voor het degelijke stuk. Er is een serieus een goede poging ondernomen om de zaak overzichtelijk en duidelijk voor een ieder weer te geven. Dus de complimenten. Ik heb zelfs gehoord dat er veel ziekteverzuim op de afdeling is. Dus ik denk dat dat de errata wel kan verklaren. Dat is dus ook vergeven. Ik had een vraag. Onze achterban, daar zit een accountant, zoals mijn buurman, maar die is van beroep ook risicomanager. En die sprak zijn verbazing uit over het tabelletje op pagina 20, wat een heel helder tekeningetje is, hoe de cyclus zou moeten lopen. Daar is niks mis mee. Maar, zei hij, bij het beoordelen ontbreken de kaders. Op welke criteria wordt er beoordeeld? Hij noemde dat de risk appetite. Dat schijnt in die kringen een kreet te zijn. Want het belangrijke is inderdaad, welke criteria worden gewogen bij beslissingen over te beoordelen hoe de risico's zijn? En dan is de cruciale vraag, hoe hoog is de risicobereidheid, risk tolerance? Nou, zei hij er zelf bij, want ik begon toch de gemeentelijke stukken te verdedigen. Toen zei hij er zelf bij, dat is ongelooflijk complex en dat is niet eenvoudig. Maar ik wil het wel opmerken, omdat het een taak van de Raad is om kaders te stellen. En eigenlijk is dit een punt waar de kaders door de Raad gesteld zouden moeten worden. En die staan er dus niet. Dat was één opmerking. Dus welke grenzen zijn er bij die beoordeling? En een voorbeeld wat ons ook opviel, was dat je op pagina 43, om er maar een voorbeeld te noemen, in programma 4 beheer ruimte, schrijf je de recapitulatie risico inventarisatie per programma, Zie je bijvoorbeeld het programma beheer ruimte staan. Daar staat ongeveer 7,5 ton achter. Terwijl er elders staat geschreven dat er geweldig, nou ja, en gisteravond hebben we het trouwens ook al over gehad, dat er een geweldige achterstand is. En dat zie je eigenlijk niet terug in deze inventarisatie. Want als je werkelijk zou zeggen, benoem dit zoals het beschreven is aan achterstallig onderhoud, om met meneer Kouwenberg te spreken, de miljoenen, zou je die hier eigenlijk terug moeten zien. Het is een theoretische benadering, maar ik vrees dat het zo is. En daar, maar verder de complimenten. En onze deskundige is altijd bereid om technisch inhoudelijk met u over deze zaken door te spreken indien gewenst. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw de Groot. Wethouder van der Heijden, mag ik u daarvoor het woord geven?
Dank u wel. Meneer Zwaansje zegt, het lijkt op een college. Dat was niet de bedoeling. Het was meer om...
Het is een compliment, wethouder.
Een ingewikkeld probleem, om dat verduidelijkend, transparant en helder. En dat hebben wij in ons credo staan, om dat naar voren te brengen. Dus en ik hoop dat we daarin geslaagd zijn. Uw tweede vraag was met betrekking tot... ik heb in de jaarrekening 2009 een risico gezien van een garantstelling. Dat klopt. En mevrouw de Groot heeft op pagina, even kijken, ik dacht pagina 4 van de bijlage. Dan moet ik hem zelf nog even vlug opzoeken. 110 miljoen. Dat staat bij programma 3. Dan ziet u dat wij 110 miljoen garant staan voor leningen voor een volkshuisvesting. Dat is dus de Leijakkers. En daarvan zijn wij derde opvang, want ik krijg eerst het waarborgfonds, eerst de Leijakkers zelf. Dan krijg je de waarborgfonds, dan krijg je de centrale organisatie, de landelijke centrale organisatie. En als die allemaal door hun hoeven heen zakken, dan zouden wij in beeld komen. We hebben de mensen, omdat wij dat graag wilden weten wat nou ons risico was, hebben de mensen hier laten komen. Ze hebben ons met rekenvoorbeelden duidelijk gemaakt wat ons risico was. En het risico kwam bijna op 0,00001 uit. En daar hebben we dus maar gezegd dat we daar dan ook geen risico lopen. Want de vermogen van, we hebben het helemaal met hun eigen vermogen van het waarborgfonds en met het vermogen van het centrale fonds, hebben we dat precies laten uitrekenen, voorrekenen, wat dan ons risico was. Want de tweede vraag was, zover zijn we dus gegaan, Leijakkers gaat nu samen met Oosterwijk. Oosterwijk heeft een wat slechtere balanspositie dan Leijakkers. En heeft dat dan eventueel gevolgen voor de gemeente Goorlen? Antwoord was nee, want er wordt gekeken naar de bebouwde oppervlakte in Goorlen en daar zit geen enkel risico in. Dus dat was dat punt. Dus hier vindt u nu in dus de geduide risico's en we hebben zoveel mogelijk geprobeerd dat in onze risicokaart in beeld te brengen.
Als ik even mag, voorzitter.
Meneer Zwaans.
Dank u wel, meneer Van der Heijden. Ik heb er alleen maar op gereageerd en ik ben heel erg verrast, want heb ik kennelijk het achterste staartje toch niet goed gelezen of niet gezien, dat die 48 miljoen in een dik jaar tijd, of in een jaar tijd, opgelopen is naar 110 miljoen. En ja, als we geen risico lopen, prima, maar het is wel bijna het drievoudige van ons budget. En er is een hoogleraar hier in Tilburg die zich in ieder geval enorm veel zorgen maakt over de 200 miljard garantiestelling van de BV Nederland, en dat is 1/3 van het Nationaal Budget. En dat was even een beetje mijn zorg, maar bedankt voor de toelichting.
Dank u wel, meneer Zwaans. Wethouder van der Heijden.
Hij is dus drievoudig gezekerd. Meneer Kouwenberg die heeft gelezen en die zegt dat hij met ze kan leven. De heer Van Oostade die zegt, deden we dan geen risicomanagement? Ja, we deden wel risicomanagement, maar op een ouderwetse manier. En we gaan dat proberen proactief nu in dat risicomanagement gestalte te geven. En ik denk, nou, ik zal die vraag wel krijgen. En ik heb hier, we zijn er nu hard mee bezig, maar inmiddels hebben we dit boek. En op basis hiervan gaan we proberen het interne controleplan en het risicomanagement keurig netjes in beeld te brengen, zodat wij bij iedere grote actie die we gaan doen ook daarin dat probleem gelijk gaan tackelen. Dus we zijn er hard mee bezig. Dan had u het over de ratio. De ratio is een keuze. Nou, gemiddeld is in het gemeenteland een ratio van 1,2, 1,4 een acceptabel, omdat we namelijk natuurlijk minder risico's lopen dan, een commercieel bedrijf. En ja, als je van die ratio dan uitgaat, dan ga je er gewoon berekenen en dan kom je uit op 3. Nou, en dat is een ratio die, op dit moment gewoon erg goed is. Dus wij hoeven onze lat niet hoger te leggen dan de gemiddelde in Nederland.
Nee, maar nu staan we op 3.0 en dan gaan we terug, dus dat is uitstekend. Nu gaan we terug naar voldoende, maar waarom pakken we niet ruim voldoende? Dat begrijp ik niet goed.
Nee, omdat het uitgangspunt in het gemeenteland is een ratio van 1,2, 1,4. Nou, wij hebben dat ratio gedacht, wij blijven gewoon binnen de gemeentegrenzen, of binnen de grenzen die binnen gemeenteland geldig zijn, blijven wij in die ratio zitten.
Voorzitter.
U had nog een andere vraag, bladzijde 43, dacht ik.
Meneer Van der Put wil even reageren, ogenblik.
Voorzitter, even naar aanleiding van de opmerking van de heer Van Alstaarde. Mochten wij ernaar streven om tot een ratio van bijvoorbeeld 4.0 te komen, dan houdt dat in dat we moeten gaan bezuinigen om al die reserves op te hogen naar dat gemeste niveau. En in deze tijd lijkt me nou dat niet de gemeste denkrichting. Nee, u maakt een pleidooi om die ratio hoger te maken, omdat u dat veiliger vindt. Maar dan moet u, de consequenties daarvan ook onderkennen.
Die ratio die staat nu op 3.0. En dat is uitstekend. Wij gaan terug naar 1.0, 1.4, dat is voldoende. En ik zeg, waarom pakken we niet die ertussenin op bladzijde 37 moet je dan zijn. Waarom pakken we niet 1.4, 2.0 en dat is ruim voldoende. Dus we gaan terug. Ik ga niks omhoog.
Ik zou u willen adviseren om even de voorjaarsnota af te wachten. En te kijken wat we moeten gaan bezuinigen. En wat dat voor invloed heeft voor al standen van de reserves en de voorzieningen.
Dank u wel, meneer Van der Put. Wethouder Van der Rijden.
Even kijken, op bladzijde 43 had u iets, meneer Van der Staden. Dacht ik. Dat is die ratioberekening. Ja. Maar goed, dat heb ik net uitgelegd, dat wij uitgaan van die gemiddelde in die in Nederland geldig is. En dat wij dus zeggen van, daar komen wij eruit. Heb ik dan, ik dacht dat ik nog een vierde vraag van u had genoteerd, maar 8. Oh ja. Ja.
Ja. Ja, waar komt die BTW-component dan vandaan? Krijgen we dat terug van de belasting of hoeven die niet af te dragen?
Nee, u weet dat bij de berekeningen van de rioolheffing en de afvalheffing, daar is toen een btw-component ingebouwd. Die btw-component is toen overgeheveld naar de OZB en wij hebben het besluit genomen om die btw-component weer terug te zetten in de rioolheffing en in de afvalstofheffing, zodat wij de OZB niet meer hoeven te verhogen, tijdelijk. En omdat we dat besluit hebben genomen, kunnen we die btw-component gewoon weer meetellen. Mevrouw de Groot, u zegt een degelijk stuk, dank u wel. Bladzijde 20, daar had u een vraag over bij beoordelen. En dan zegt u, daar horen kaders bij. Nou, u hebt net gezien dat we zijn bezig met een plan op te stellen van hoe we dat willen gaan oppakken en hoe we dan die beoordeling willen gaan doen. Daar zullen we die kaders netjes in meenemen. Dan had u een vraag met betrekking tot
voorzitter, mag ik één tussenvraag? Krijgen we die kaders dan nog te zien? Eenvoudig, het hoeft geen 120 pagina's.
Antwoord ja.
Ja, oké.
U vroeg ook met betrekking tot bladzijde 43, dacht ik, met betrekking tot die programmabeheerruimte. Wat we in beeld gebracht hebben zijn risico's. Het is niet wat we nog moeten gaan doen of dat we achterstanden hebben, want dat bepalen we zelf als raad. We hebben de risico's. Dus wanneer kunnen wij schade krijgen en kunnen we claims over ons heen krijgen die we moeten gaan betalen? Dat hebben we in beeld gebracht. En niet eventueel, hè, want dat is nog een discussie. Wat verstaat u onder achterstallig onderhoud of wat verstaat u onder het niveau van onderhoud? Ja, daar kan je over discussiëren. Maar dit is puur alleen maar de schaderisico's die wij kunnen lopen.
Daar wil ik dan even op reageren, als het goed is, voorzitter.
Mevrouw de Groot.
Dat is inderdaad door de deskundige aangegeven bij mij. Als je spreekt over integraal risicomanagement, dan zou je als het ware ook niet alleen financieel, maar ook qua andere gevolgen op veiligheidsgebied, op duurzaamheidsgebied, de risico's ook in kaart moeten brengen. Er werd gelijk bij gezegd, dat is geweldig complex. En die zei, maar het is eigenlijk niet consequent om toch aan te geven dat er een forse achterstand is. Hè? De wet van Kouwenberg, zal ik maar zeggen. Forse achterstand is. Dan zou je dat eigenlijk toch moeten vertalen in een risico.
Want wat voor risico loop ik dan?
Dit is mij ingefluisterd door de deskundigen. Het risico is dat je inderdaad voor miljoenen zakken vijf riolen in, weet ik veel, riel zakt in of zo. Maar goed, dat werd mij zo gezegd, als je het integraal doet, zou je hierin de vertaling moeten hebben van het achterstallige verhaal.
Ik wil niet,
ik wil het niet beter weten
dan uw adviseur. Maar dan moet ik wel weten van de raad, wat voor niveau vindt u dan dat wij moeten hebben? En als we dat niveau weten, dan zou je eventueel kunnen inschatten wat dan daar op basis tussen de ene, het niveau wat we nu hebben, hè, dus redelijk tot het beste. En dan moet je daarin een kwantificatie maken. En dan moet je een risico proberen in te schatten van wat dan eventueel daar je schaderisico is.
Nou, dat is, nou, daar kom ik dus weer terug bij de eerste opmerking die
kom
ik
maak. Niet uit, hoor.
Je moet kaders stellen en wat de risicobereidheid is. Alleen is dat heel complex.
Wij zullen met een risicobereidheidsanalyse maken en die zullen we aan u voorleggen.
Hartelijke dank.
De raad in 2003 heeft die kaders gesteld. De raad heeft het ook goedgekeurd, maar heeft er nooit een financiële geld bij gegeven. Dus die kaders liggen er.
Meneer Van der Put.
Voorzitter, met permissie, er is ook een verschil tussen het inschatten van risico en het inschatten van de kosten van intensiveren van beleid. Dit zijn toch geen risico's, dit zijn keuzes die je eventueel maakt om dingen anders te gaan uitvoeren. Nou, er zijn kosten aan verbonden, maar meestal hoort daar dan ook een kredietvoorstel bij. Maar dat zijn geen risico's.
Dank u wel, meneer Van der Put. Wethouder Van der Heijden, u was klaar? Ik dacht ook, wie mag ik praten voor de tweede termijn?
De verkoop van het gemeentehuis. Heb je nog niet gehoord.
Was dat een opmerking of een vraag? Wethouder Van der Heijden.
We hebben dat bewust meegenomen, omdat er op dit moment een aantal gemeenten zijn die hun gemeentehuis verkocht hebben aan een projectontwikkelaar en terugleasen. En gewoon huren. Dus we hebben gewoon gezegd, nou, u moet wel rekenen, het is een, u hoeft u niet te vertellen. Het is een berekeningsmodel. Het is een berekeningsmodel. En dan ga je vanuit, als de hemel naar beneden valt, dan, en er gebeuren vreselijke dingen, dan zullen we dit pand moeten gaan verkopen. En misschien, ja, dan ga je naar de kant uit, dan zeg je, dan wordt het gemeentehuis in Tilburg neergezet. Of, en dan kunnen ze het ook verkopen. Of wij gaan verkopen en we gaan terugleasen. En daarmee krijg je een aantal miljoenen binnen. En daarom mag je meenemen in je dekkingsverhaal.
Goed, die mag ik noteren voor de tweede termijn. Meneer Van Ofstaden. Mevrouw de Groot. Niet? Oh, die staat te zwaaien. Meneer Van Ofstaden, aan u het woord.
Oké, okay, als we het toch over risico's hebben. Pagina 8 van de bijlage. Daar staat bij het SCAG. Een verstrekte lening aan het SCAG. Dan wordt risico wel gemeten. Er wordt een inschatting van gemaakt, maar bij de verstrekte garantie wordt geen kansberekening gemaakt. Waarom niet?
Mag ik nog even de bladzijde weten? Programma-nummer?
Bladzijde 8.
8, oké, ja, ik zie
het. Risico's gemeente. En dan bij het SCAG, de kans is 0,5. Er wordt een inschatting gemaakt van het risico. En bij die garantie wordt geen inschatting van het risico gemaakt. Waarom is dat? Die garantie, die staan wij toch ook garant voor?
Ik ga eerst even terug naar de SCAG. Daar hebben we een garantie, daar hebben we een risico lopen van 248.000 euro. En die hebben we op dit moment als redelijk ingeschat. En hebben dus een... we weten allemaal de situaties kach dat... ja, ik kan nu zeggen dat de cijfers van 2010 er goed uitzien. En vandaar dat we voorzichtig ingeschat hebben, nou, er zal wel wat terugkomen. Maar moet ik even kijken naar die verstrekkende garantie. En dan kijk ik toch even naar meneer Hoefmans. Waarom hebben we dat op nul gezet? Zat er een zekerheidsstelling onder? Wij hebben bij de SCAG heeft een lening lopen en zij betalen keurig niks die lening af. En dan hoeven wij dan lopen ons risico bijna nul. Nee, omdat wij denken, ze lossen keurig netjes hun lening af bij de Rabobank. Daar staan wij wel garant voor, maar zij lossen hem keurig af. En wij schatten in, zolang ze dat nog steeds doen, dat wij geen risico lopen. Op het moment dat daar een kink in de kabel komt, dan zullen we dat bij de eerstvolgende jaarrekening of bij de eerstvolgende buurrap u moeten meedelen. En dan kom je bij je risicomanagement. SCAG voldoet niet aan zijn verplichtingen, wij gaan risico lopen.
Dank u wel, wethouder. Bedankt voor het herhalen van de woorden van de heer Hoefmans, die geen microfoon heeft, en de andere leden. Als ze iets willen zeggen, wilt u de microfoon gebruiken, dan kan dat in het verslag opgenomen worden.
Er is één punt, maar dat kunnen we daar op het ogenblik niet uitleggen, want we zitten volgens mij hier om 2:00 nog. Op pagina 21 staat een tabel. Klasse kans waarschijnlijkheid en klasse financiële bandbreedte. En die tabel die moet ik vertalen naar risico's in bijlage 1, denk ik. Maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik snap niet hoe ik die moet vertalen naar die risico's, dat begrijp ik niet.
Als u de afspraak maakt met meneer Hoefmans, zal hij het duidelijk uitleggen, denk ik.
Als u die tabel neemt, dan ziet u kans, de waarschijnlijkheid dat het voor gaat komen. Als hij heel klein is, dan mag je hem waarderen op 0,1, op 1. Dan krijg je wat zijn de financiële gevolgen ervan. Dan zeg je dus maal een bepaalde, als het een bepaald bedrag is. Die zet je dan netjes in die tabel neer, achterin. En dan ziet u dus de kans. Hè. Dan schatten wij hem in. Empirisch gaan wij hem proberen in te schatten. Wat is nou de kans dat er wat gaat gebeuren? En wat is de kans dat het voorkomt? En wat is dan het bedrag? En dan zeg je dus, als je het bedrag kleiner is dan 50 euro, dan zet je hem op, met de kans klein 1 en met een inschatting 0,2 maal de kans 1. Is het een grote bedrag, dan ga je de kans wat hoger neerzetten. En zo vul je die tabel netjes in. Dus het is gewoon een rekenmodel, dus de matrix waar je hem op afzet.
Dank u wel. Het is zo duidelijk dat de fractievoorzitters elkaar even vertellen hoe het precies werkt. Dank u wel. Dit stuk kan ik doorgeleiden naar de raad als A-stuk. Iedereen mee eens? Dank u wel. Dan gaan we verder met het volgende punt van de agenda. Nota reserves en voorzieningen. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Van Oosterwijk, mevrouw De Groot, de heer Waans, de heer Van Gulik. Oh, je stond heel door. Meneer Van Gulik niet. En verder niemand? Meneer Van Oostaden. Ik wil beginnen met meneer Van Oostaden.
Een goed stuk. Een sterke AWR, dat is zeker nodig. Maar ik heb één vraag. Op pagina 11. Aan 5 reserves wordt rente toegerekend. En daar staat... Dat begrijp ik allemaal, maar dat staat onder de reserve cultureel centrum. Waarom wordt het cultureel centrum, waar wordt daar aan die reserve rentes toegerekend?
Dank u wel, meneer Van Oostaden. Meneer Zwaans.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad namens de VVD een paar vragen over de bestemmingsreserves. Bovenwijkse voorzieningen Kloosterplein. Daar staat op 1 januari 2010 een reserve van 425.000 afgerond. En één jaar later, op 1 januari 2011, 292.000. Dus reserve neemt af met 133.000. En dan, ik moet zeggen, er staat bij dat het een voorlopige raming is, die 292.000. En dan zie je daarbij staan dat dat te maken heeft met ambtelijk besteden uren en externe adviezen. Maar we hebben toch in 2010 zeker geen 133.000 euro besteed aan het Kloosterplein, hoop ik. Dat is vraag 1. Ook de bestemmingsreserve cultureel centrum heb ik een vraag, zeker uw opmerking over, maar misschien snap ik het niet helemaal goed. Er wordt rente toegerekend aan, aan de reserve. Die rente, die gaat via de rentelasten, wordt die, naar mijn mening, weer doorgesluist naar de diverse producten. Die wordt geallockeerd. Anderzijds worden er kapitaallasten onttrokken aan die bestemmingsreserve. En ik lees, maar als ik me daar verder in verdiept zou hebben, was ik daar misschien achter gekomen. Maar je ziet eigenlijk alleen maar staan, die reserve die is destijds gecreëerd toen we zijn gaan bouwen. En daar staat ergens een zinsnede van, hij loopt in 40 jaar, loopt hij naar nul. Maar toch is mijn vraag, ik zie dus de rente onttrokken worden, die komt dan ten gunste van de totale kapitaallasten natuurlijk van het geheel. En de rente die we intern rekenen, die wordt versleuteld. Zit er, misschien een hele domme vraag wethouder, maar zit hier misschien een stille reserve in deze? Dat is de achterliggende gedachte van mijn opmerkingen. Maar ik hoor dat graag. Ja, ik zou dat graag willen. En dan nog één vraag. De bestemmingsreserve onderhoud gemeentegebouwen. Die sukkelt van 7 ton naar negatief 22. Dus daar is 722.000 euro aan onttrokken. En ik neem aan dat voor de klimaattoestand is. Ja, dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Swaans. Mevrouw de Groot.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik verval in herhaling. Compliment voor het stuk. Een duidelijk met de toelichting erbij, inderdaad complete colleges. Dus als je de tijd hebt en je wil echt weten hoe het zit, dan is het toch heel plezierig dat er een poging ondernomen is om de materie inzichtelijk te maken. Mij resteren een paar kleine opmerkingen. Inhoudelijk op pagina 14 staat bij de Algemene Weerstandsreserve staat de voeding, exploitatieoverschotten, batig rekeningssaldo. Mij staat bij dat we afgesproken hadden in een recent verleden dat de rekeningoverschotten naar de reserve Kloosterplein zouden gaan. Dus dan is de tekst in mijn ogen niet helemaal correct. Als het anders is, dan hoor ik dat graag. Mijn opmerking van zojuist op pagina 18 staat bestemmingsreserve Kloosterplein. Voeding incidenteel, in mijn ogen, of ik er wel of niet blij mee ben, is er afgesproken dat er structureel de voeding zou zijn, rekeningoverschotten en bovenwijkse voorzieningen. Tenzij ik me vergis, maar dan hoor ik het graag. Wat? Nee, correcte tekst is correcte tekst, of het dan wel of niet je politieke keuzes. Nee, natuurlijk. Ik had nog verder. Wacht even, want ik had een hoop vragen, maar die heeft meneer Hoefmans me al vriendelijk beantwoord. Ik had nog wel een vraag en die is van zodanige aard. Die heb ik eigenlijk bij mijn buurman ook een beetje gehoord. En in de middenplaats, pagina 27, staat de reserve, bestemmingsreserve cultureel centrum. Zou u met een heel klein notitietje ons duidelijk kunnen maken hoe dat nou precies zit met die 40 jaar die op nul eindigt? Want dan denk je, dan moet er elk jaar 1/40ste afgaan. Enfin, er zit een gedachte achter die ons niet meer helder voor ogen staat. En u zou ons groot genoegen doen als u bij het verslag daar een klein schriftelijk verklaringje voor geeft. Dus hoeft u voor mij nu niet te doen. Ik neem aan dat de bestemmingsreserve die eronder staat, jeugdsportsubsidie, dat dat woord handhaven, eigenlijk handhaven totdat het geld op is en dan opheffen. Zo duid ik dat. En dan heb ik nog een textuele. En ja, het zit toch in dezelfde sfeer van het Kloosterplein. Dat staat op de volgende pagina, bestemmingsreserve boven Wijks. Daar staat, deze reserve wordt in 2011 aangewend voor het aanpassen van het Kloosterplein. Daar moet niet staan in 2011, daar moet dat jaartal uit, want er is afgesproken dat die aangewend wordt voor het aanpassen van het Kloosterplein. Dat is nu vigerend beleid. Dus als de correcte tekst, moet het er niet voor 2011 in staan, maar dat jaartal moet, want we hebben dat gewoon afgesproken en niet weersproken.
Ja, gedaan.
Ja, maar dat spaarpotje is afgesproken beleid en hier wordt gesuggereerd alleen... Oh ja, nou ja, nee, zo kun je het ook lezen. Oké, okay. Ik lees het. Ik heb het verkeerd geïnterpreteerd. Zo kun je het ook lezen. Verder voorzieningen heeft in uw eigen colleges ons verteld dat je voor een voorziening te hebben een plan moet hebben. Dan kom ik het sociaal fonds. Ik geef toe, het gaat nergens over, het is niet wild. Maar ligt daar een plan onder? Anders zou het er niet moeten zijn. Sociaal fonds op pagina 29. Als daar geen plan onder ligt, dan zou ik zeggen, terwijl ik weet, ik kan me voorstellen dat het is voor bosjes, bloemen en weet ik veel wat. Verder was er de vraag, pagina 30, de voorziening pensioenen gewezen bestuurders. Konden wij het niet helemaal volgen dat de stand op 1 januari 2010 precies gelijk is als die op 2011? Want er wordt uitgekeerd. En er wordt jaarlijks beoordeeld. Hoe kunt u dan zeggen, u hanteert dat bedrag? Ogenschijnlijk lijkt dat een vast bedrag. Maar daar werd de bevreemding, dat riep vragen op. En de voorziening, en dan zal ik ermee ophouden. Pagina 32, voorziening sportmaterialen. Het woord handhaven lijkt me ook een tikfout. Want het lijkt me dat je dat... gewoon kunt opheffen, want een gelijkmatige spreiding van de lasten voor de sportmaterialen. Dus dat die voorziening, daar, volgens mij ligt er ook geen plan om, maar dat is eigenlijk een beetje, dat is een overbodige, dunkt ons. En verder nogmaals de complimenten. Als je veel tijd hebt, kun je het allemaal lezen en bestuderen. Dus heel leerzaam. Hartelijke dank.
Dank u wel, mevrouw de Groot. Meneer Van Oosterwijk.
Ja, dankjewel voorzitter. Mijn enige opmerking sluit aan bij waar mijn voorganger ook mee begon. Als ik de separate notareserves en voorzieningen op bladzijde 14 opensla, dat had mevrouw de Groot ook gedaan. En ik leg daarnaast de stukken van de commissie en ik blader naar pagina 3 van dit agendapunt. Dan lees ik, net als mevrouw de Groot zojuist had gedaan, in de separate nota dat de AWR gevoed wordt met exploitatieoverschotten en een baartig rekeningssaldo. En ik lees in de stukken van de commissie lees ik dat een eventueel baartig saldo van het jaarrekeningresultaat conform bestaand beleid toegevoegd wordt aan de reserve Kloosterplein. Dus volgens mij staan die dingen haaks op elkaar. Ik vind ze overigens ook na de vergadering die we gehad hebben over het financieel tussenbericht, vind ik het tamelijk curieus om het laatste wat ik zojuist noemde nog op te schrijven. Hoewel er uiteraard toen wel een amendement is aangenomen om, toen in ieder geval nog niet te besluiten om ze voor een ander doel te gaan inzetten. Desalniettemin. Denk ik dat we voorzichtig mogen verwachten dat dat er toch van gaat komen. Maar de opmerking waar ik mee begon, beide teksten kunnen in ieder geval niet allebei juist zijn. Het is of het een of het ander. Je kunt, rekening overschotten en baten zal die niet aan twee potten toerekenen. Dus mijn vraag, welke is de juiste? En dan... Ja, dan hangt daar meteen de vraag aan vast. Hoe komt het dan dat de andere onjuist is? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Oosterwijk. Wethouder Van der Rijden.
Dank u wel. De heer Van Ostade had het over de situatie rond de reserve van het cultureel centrum. Het lijkt me in de staat, en mevrouw De Groot had het daar ook over, het lijkt me inderdaad even handig dat we daar een korte notitie over maken, want het komt vanuit 2002. Toen heeft men het Jan van Bezouwijs gebouwd, cultureel centrum, Jan van Bezouwijs gebouwd. En toen is besloten om de rentelasten en de exploitatie daarvoor een reserve op te nemen en de rentelasten de afschrijvingslasten ten laste te brengen van de reserve. Dus de rente die daar gevoteerd wordt, die gaat niet naar de algemene reserve, die wordt geboekt op de reserve zelf en de afschrijvingslasten en de rentelasten worden daar in minning gebracht en vandaar dat die gaat zakken in 40 jaar. Maar we zullen dat denk ik even kort op een papiertje zetten, zodat u helder hebt hoe nou precies dat systeem werkt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor die 7 miljoen van de Turnhoutse baan. Daar wordt rente over berekend, hij wordt opgehoogd, dan gaan we daar ook geld uit onttrekken. En daar moet er een reserve in blijven zitten om de toekomstige onderhoudsverplichting van de Turnhoutse baan te kunnen blijven betalen. En dat is ongeveer zo'nzelfde systeem. Maar we zullen dat netjes voor u op papier zetten en bij de bijlagen of in de notulen bij te voegen.
Dit zal bijgevoegd worden.
Meneer Zwaans, die had. Die vraag daar dan beantwoord. De heer Zwaans had het over de Bovenwijkse voorziening in Kloosterplein. Inderdaad, het is zodat daar aan gewerkt is. Door externe, en u weet dat we externe in juni pas hebben gevraagd om te stoppen. En we hebben dus een externe gehad en een ambtenaar die met die projecten bezig zijn geweest. En toen hebben we die projecten pas gestopt. En dat geld is daar op een minning gebracht. Ja, het is echt zonde. Onderhoud gemeentehuis heeft u zelf al beantwoord. Mevrouw De Groot, bladzijde 14, daar zegt u, hoe zit het nou met die algemene weerstandsreserve en de toevoeging of de voedingsding? Op het moment dat de raad akkoord gaat met, en dat is heel lang geleden, akkoord gaat met een instelling van een reserve, wordt daarbij tevens gelijk aangegeven wat de voeding is. En de voeding was, en die is nog nooit herroepen. En vandaar het zo genotuleerd is dat uw raad achteraf besluit in een raadbesluit dat u de overschotten gaat bestemmen voor het Kloosterplein. Dat staat er los, want op het moment dat die overschotten in de raad besluit, blijft nog steeds de voedingsbodem hier gelijk. Alleen de voedingsbodem hier vanuit de algemene, vanuit de exploitatieoverschot is nul dan. Maar u heeft ook zelf toen besloten, jaren geleden, u niet, jaren geleden is besloten de voeding is extra incidentele baten en exploitatieoverschotten. Alleen u heeft dat in een raadsbesluit later overroeld, maar in het raadsbesluit die genomen is met betrekking tot de algemene weersnodigheid, dat blijft nog steeds staan dat de voeding is. Alleen de voeding zal altijd, op het moment dat geld besteed wordt voor die Kloosterplein, ja, dan wordt de voeding hiervan nul.
Maar, voorzitter, mag ik
even... Want dan zou ik eigenlijk weer terug moeten gaan naar de raad om de reserve, de condities van de reserves aan u voor te leggen om die te moeten wijzigen. En dat is nooit gebeurd.
Ik denk dat dit een theoretische discussie is voor de liefhebbers. Alleen als je het zuiver zakelijk bekijkt, is het raadsbesluit wat genomen is om het zo te doen, zoals u het beschrijft, is overroeld door het raadsbesluit dat de overschotten, de rekeningssaldi, naar het Kloosterplein
gingen. Het is nooit ingetrokken. En ik kan een niet ingetrokken raadsbesluit niet even zelfstandig wijzigen.
Maar het raadsbesluit dat de overschotten naar het Kloosterplein gingen, overroelde dan toch dit besluit?
Ja, die overroelt de toewijzing van het exploitatieoverschot. En derhalve blijft er niets over om te doteren, zoals we dat mooi woord zeggen, te doteren aan de algemene weerstandsreserve. Dus het is gewoon een... U heeft nu de prioriteit, de prioritering van de exploitatieoverschot met uw raadbesluit overroeld.
Ja.
Maar de uitgangspunten van de algemene weerstandsreserve, wat is de voeding daarvan, zijn die twee argumenten. Meer is het niet. Maar uw raadbesluit blijft overeind. 14-18, dan heeft hij het over bladzijde 27, als ik het goed begrepen heb. Ja, dat bestem ik reserve cultureel centrum. Die heb ik al gezegd, daar krijgt u een notitie van. Dan had u nog iets op bladzijde. Want u zult ook zien, dat moet u opgevallen zijn, dat heel veel reserves hier op nul zijn. Dat is niet waar. Dit is een momentum van 1 januari 2011, maar die jaarrekening is nog niet gemaakt. Dus op het moment dat wij met de jaarrekening komen, komen wij met de exacte cijfers van de toestand van de reserves op dat moment. Maar dit is de cijfers die hier staan zijn eigenlijk de begrotingen, eindbegroting 2010. Nou komt er gelijk bij dat verhaal van voorziening van de pensioenen van de gewezen bestuurders. U ziet dat wij starten op 938.000 euro. We hebben een prognose, maar dat is de begrotingsprognose, 938.000 euro. Maar er moet nog in de jaarrekening van 2010 wordt dus daar de dotering aan toegevoegd. En dan gaat dat bedrag omhoog. En daar wordt dan ook de onttrekking uit afgehaald. Dus u krijgt straks bij de jaarrekening, krijgt u dan de stand 938 plus de dotering minus de onttrekking is de nieuwe stand. En dit is de stand van de begroting. Dus dat is even een vervelende. Dat moet ik even wel toegeven. Bladzijde 39, dat was die sociale plan. Ja, daar ligt een sociaal plan onder. Onder die kosten van die voorziening van sociaal fonds. En zolang dat plan nog steeds geldig is, blijft dit staan. En als de PNO en de ondernemersraad straks zeggen, nou het is helemaal uitgewerkt, nou blijft er nog wat over, valt het vrij. Bladzijde 30, voorziening, pensioen heb ik al gehad. Bladzijde 32, dat was die voorziening sportmaterialen. Ja, ik weet niet wat op dit moment de stand is. Ik geloof dat er dit jaar wel wat onttrokken is aan die... kijk even naar mijn Hoefmans, ja hè. Maar het is ook weer een momentum, hè? Dus u moet, dat maakt het lastige van deze nota. Je moet een nota maken terwijl je de exacte stand van de reserves nog niet hebt. En dan pak je de reserves zoals ze begroot zijn in de begroting. En in de jaarrekening vindt u straks exact de nieuwe standen.
Voorzitter, mag ik even? Nog één vraag. Waar het mij om gaat is inderdaad, ik snap het systeem, alleen we hadden ook toch als lijn om zo min mogelijk van dit soort kleine voorzieningen en reserves in stand te houden. En dit lijkt toch wel een voorziening waarvan je zegt, jongens, moet dat nou? Want dit suggereert iets, dit lijkt ons zeer overbodig, dus dat zou weg moeten in onze beleving. Dit voorzieningje, voor de duidelijkheid.
Er is nu onttrokken, ik weet niet wat er overgebleven is. Het lijkt mij verstandig dat u straks bij de jaarrekening even kijkt wat de stand dan nog is. En als u zegt van het leidt niet tot een egalisatie van de kosten. Dat u als raad, en niet ik, maar u als raad dan zegt van laat hem maar vrijvallen. Maar u gaat erover. U heeft hem ingesteld en u kan hem ook weer intrekken. En dat betekent alleen als we dan kosten maken voor sportmaterialen zoals we nu gedaan hebben. Ik geloof, meen ik 11.000 of 12.000 euro. Dan komen die kosten straks bij de, op de algemene middelen terecht. En dan moet u nog weer iets meer gaan bezuinigen.
Dank u wel, wethouder. Wie mag noteren in tweede instantie? Niemand? Kan ik concluderen, dit stuk kan als A-stuk naar de raad toe? Dank u wel. Dan gaan we door nadat we deze punten gehad hebben van de agenda. Gaan we naar de volgende bladzijde, want we hebben punt 6 en 7 al gehad. Naar punt 8 zijn er vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Wie mag ik noteren? Niemand. Dan ga ik door als laatste naar de rondvraag. Niemand voor de rondvraag.
Dan mag ik u allemaal danken voor deze vergadering en wens ik u nog een prettige avond toe. Dank u wel.